onze gast van vandaag. Hij heeft misschien wel de leukste baan bij het leukste bedrijf van Nederland. Hij reist de wereld af om het verhaal van Tony's Chocolonely te verspreiden. Dit bedrijf heeft eigenlijk geen introductie nodig, maar met zo'n belangrijke missie willen we het toch nog even noemen. Het doel van Tony's is om arme cacaoboeren in West-Afrika een eerlijk bestaan te geven. In Nederland is het label de klassieke chocolademerken als Verkade, Milka en Côte d'Or al voorbij. We hebben het over niemand minder dan Inzo Fazante, de chief evangelist van Tony's Chocolonely.
Ja, daar zijn we weer.
En we zijn aan het opnemen nu.
We zijn het opnemen.
100%.
100%.
Zeker weten.
Het gaat niet goed.
Mooi. Ja, weer een nieuwe We Message podcast. En ik heb hier echt heel lang naar uitgekeken. Waarom? Meerdere redenen. En ik betrap mezelf erop dat ik wel heel vaak zeg, ik heb hier heel erg naar uitgekeken. Maar dat doe ik ook omdat onze gasten, dat zijn echt mensen waar we een speciale band mee hebben. Vandaag hebben we iemand die actief is voor een merk waar wij op meerdere manieren van houden. Moerad vooral. En maar laten we beginnen. Inzo, welkom.
Dankjewel.
Heel blij dat je er vandaag bent. En we hebben heel veel vragen voor je vandaag. Dus ik hoop dat je er klaar voor bent.
Zeker, ik heb er zin in.
Kan je beginnen met jezelf voor te stellen?
Ja, ik ben Inzo van Zante. En ik ben de choco-evangelist van Tony Chocolonely. Soms noem ik mezelf heel stiekem wel eens de Chief Evangelist Officer, want dan kom ik op de CEO-feestjes binnen. Want onze CEO heet geen CEO, dat is de Chief Chocolate Officer. Maar ik ben de choco-evangelist van Tony's en dat houdt eigenlijk in dat ik in een normale wereld de hele wereld over reis om te vertellen over het verhaal achter chocolade. Over de misstanden in de wereld van cacao, waar we hopelijk straks nog even over kunnen hebben. En ook over wat wij als bedrijf doen, over hoe wij de dingen doen, waar we voor staan, hoe wij denken. Stiekem ook een beetje hoe ik zelf persoonlijk denk. En dat is natuurlijk redelijk op z'n kop gezet nu met niet reizen. Maar tegelijkertijd, kunnen we er straks ook nog uitgebreid over hebben, biedt deze tijd wel de mogelijkheid voor mij om op één dag Taiwan, Australië, Amerika en Amsterdam te bedienen. Dus er zitten ook heel veel opties en mogelijkheden. Dus dat is mijn rol. Dat is een soort van, hè, als mensen zich afvragen, ja, wat een wollige term, choco-evangelist. Zeg ik wel eens, dat is wat ze in andere bedrijven wellicht een woordvoerder zouden noemen. Maar het is iets meer en het is iets minder dan dat. En ook het feit dat wij vinden dat iedereen binnen Tony's het woord moet kunnen voeren. Dus gebruiken wij nooit het woord woordvoerder, wat tot hilarische momenten kan leiden. Want dan lezen we ergens in de pers volgens de woordvoerder van Tony's. En heeft niemand enig idee wie dat is geweest. En ik zeg het is iets meer en het is iets minder dan dat. Want normaal zijn woordvoerders vaak bezig met crisiscommunicatie. Nou, daar hebben wij gelukkig meerdere mensen in mijn team voor die dat misschien nog veel beter kunnen dan ik. Dus dat is minder. En het is iets meer dan dat, omdat woordvoerders vaak niet als een... Ja, zonder de vieze connotatie erachter, maar als een marketingkanaal gebruikt worden. En wij juist eigenlijk dat storytellen heel erg gebruiken als een kanaal om mensen te bereiken. En dat is primair mijn rol. Dus gewoon mensen bereiken, inspireren, maar ook bewustzijn bijbrengen. Dus dat is, als je hoopt op een notendop qua introductie, dat kan ik niet, dat was hem.
Mooi. En toch heb ik nog een paar vragen daarover, over je introductie. Want wie is Inzo als gezinsman?
Nou, een vader van twee kinderen, Tom en Veerle van 12 en 14, die met drie keer de snelheid van het geluid hun puberteit in aan het knallen zijn. man die uiteindelijk dat sowieso boven alles stelt. Dus als je mij op een stressmoment op werk en ik krijg een bel... Nou, ik was hier net een paar minuten te laat binnen. Waarom? Mijn dochter belt mij. En dat vind ik belangrijker. Dus dan kom ik maar wat te laat. Ik denk dat ik veel meer gezinsman ben dan dat ik een ondernemer ben. Of dan dat ik wat dan ook ben.
Heel mooi. Een gezinsman zijn is ondernemen.
Soms wel. Het is in ieder geval ondernemend gedrag vertonen. dat is iets anders dan ondernemen, denk ik. Maar weet je, wat ik gewoon heb als gezinsman, het is een ongelooflijk cliché, maar vaderschap dan even. Hè? Als we dat even een stukje uit het gezin halen, vaderschap. Het is zo ongelooflijk belangrijk en zo ongelooflijk snel voorbij. De basisfase, hè? Want ik denk, je blijft natuurlijk vader totdat je sterrenstof bent weer. En ik vind dat dus, dan kijk ik naar mijn dochter. En dan, joh, gisteren of eergisteren zei ik nog, die is nu bijna net zo lang als ik. En die ligt dan als een bolletje op de bank. En dan denk ik meteen, het was zo kort geleden dat ik je als een bolletje op mijn buik had. En over 3 jaar is het huis uit, weet je. Denk, man. Maar in ieder geval, dat is in zo de gezinsman.
Heel herkenbaar dit.
Ja, heel herkenbaar.
Toevallig had ik vanochtend, ging de deur uit. Ik had gesport. Ik sport al vroeg. En ik moest deze kant op komen, dus haasten. En ik ga de deur uit en ik zei, mijn jongste die was nog niet naar school. En ik zei, ik krijg vandaag iemand van Tony's, Chocoloni krijg ik in de podcast. Weet je wat ze zegt? Pap, vergeet je die roze niet mee te nemen van haar? Dat is hem.
Ik heb hem niet bij me. Alles behalve de roze.
Het punt is dat dit een lastig is bij ons op kantoor, want we hebben er één die er gek op is.
Nou, weet je, dan geef je de kerstreep mee, speciaal voor je dochter.
Top. Dat is een hele leuke. Maar heel herkenbaar wat je zegt. En het gaat zo snel. Mijn oudste, die is langer dan ik. Die is 12. En dat gaat veel snel eigenlijk dankzij Jermaine ook. Want ze is begonnen afgelopen zomer met basketballen.
Ja.
En ze zit nu ook op de basketbalopleiding. Cool. Dus dat gaat veel te snel.
Ja.
En dan knuffel ik haar en dan zegt ze, pap, doe nou niet. Met de jongste gaat het nog wel, maar oudste dat... lastiger.
Ja, ik heb gelukkig mijn zoon die nog ontzettend knuffelig is. Maar ja, daarvan weet je ook niet hoe snel dat gaat natuurlijk. Maar nee, dat klopt. Mijn dochter zit steeds meer... Weet je, die geef ik al mijn leven lang zo'n vriendschappelijke pets op haar billen. En die zei naast papa natuurlijk...
klaar.
Wat dan? Dus ik heb nu een nieuwe truc verzonnen. Als ik langsloop, geef ik ze op haar heup een klopje.
Oh, kijk.
Weet je, dat mag nog net wel.
Ja, dat mag nog net wel.
Ja,
op een gegeven moment krijg je alleen maar een blik.
Maar ik ben enorm cuddly. Dus ik wil nog steeds met mijn kinderen knuffelen.
Ja, ik heb 100%.
Ja.
Yes. En waar is voor jou allemaal begonnen, jouw carrière?
Ik heb economie gestudeerd in Groningen. Net te lang. Waardoor ik tussendoor ook nog eventjes het land heb gediend in het leger. En toen ben ik daarna management consultant geworden. Bij een groot management consultiebedrijf. En kwam de eerste internetgolf kwam eraan. En ik ben heel nieuwsgierig van natuur. Dus ik snapte gadgets en ik snapte een beetje web en dergelijke. Dus langzaamaan werd ik, terwijl het niet mijn oorsprong is en ook niet mijn kracht is, werd ik, en dat bedrijf waar ik in zat, IT-consultant eigenlijk. Dus van management-consultant, IT-consultant. En dat ging te hard voor mij die kant op. Dat ik op een gegeven moment dacht van, dit gaat niet de kant op waar ik wil zitten uiteindelijk. En dat merkte ik bijvoorbeeld dat ik voor dat consultiebedrijf bij KLM zat. En eigenlijk niet meer sprak met de business van KLM, maar met de IT'ers van KLM. En dat is prima, dat is top. Maar er is even een bruggetje naar dat ik voor mijn gevoel nog steeds hetzelfde nu doe als toen. Namelijk bruggen slaan. Bruggen slaan tussen mensen die bepaalde kennis hebben. En andere mensen die kennis heel goed kunnen toepassen, maar er nog niet van weten. Dus ik heb toen op een gegeven moment ritueel mijn pak in de fik gestoken en ben om de wereld gaan reizen. En kwam in het begin van die wereldreis in Belize, dobberend op de oceaan op een bootje, een Brit tegen. Die een beetje aan het afbladderen was. Weet je, zoals Britten, zodra ze zon op hun huid krijgen, worden ze eerst rood dan roze en dan gaan ze bladderen. En deze man vertelde mij over een klein bedrijfje waar hij voor werkte, Innocent Drinks. Een smoothie bedrijfje uit de UK. En dat sprak mij zo ontzettend aan. Het was heel duurzaam, intrinsiek duurzaam. Niet aangeplakt, maar intrinsiek duurzaam. Fast moving consumer goods, wat ik interessant vond. Heel positief, heel jong. Dus ik zag dat, ik dacht, wat gaaf. En dit was in de tijd, let wel, dat iedereen in Nederland nog pakken appelsientje had. Weet je wel, die 3000 jaar houdbare sinaasappelsap. En dat was een cadeautje. We hadden geen verse sappen in de supermarkt liggen toen. Dus ik dacht, nou, dit zou wel heel gaaf zijn. En toen was ik eigenlijk halverwege die trip op stop over in Nederland. Ik vertelde dit aan een maat van me die ik vanuit mijn studententijd kende. En die bij Heineken had gewerkt heel lang. En toen net freelancer was geworden. Hij zei, joh, Inzo, dit moeten we gaan doen. En dat, dit typeert een beetje het verschil tussen hem en mij. Ik zit veel meer in de what-if scenario's. En hij is zo'n vent die gewoon blind zegt, dit moeten we gaan doen. Dit is Henk-Jan Beltman, die nu de dat chief corporate officer van...
Want over hoe lang geleden hebben we het nu dan?
Dit was in 2004 ongeveer. En wij zijn naar Engeland gegaan met z'n tweeën. En hebben met die oprichters van die tent gesproken. En we waren the right time in the right place, the right people. Dus zij hadden net besloten eigenlijk van, we willen internationaal gaan. Toen kwamen er twee gasten uit Nederland met een business case op een A4'tje ongeveer. Wat nog veel te gezellige business case was, daar niet van. Want ze bleken veel zakelijker te zijn dan dat wij dachten van tevoren. Maar uiteindelijk, lang verhaal kort, we hebben die business toen gekregen. We hebben samen Innocent Drinks gerund. Een jaar of 4, 5 lang. De Britten zeiden altijd Europa. Wij zeiden het continent. Dus wij hebben het in de Benelux gerund, opgezet. En na een jaar of 4, 5 begon te kriebelen bij ons allebei. Want hoe groter we werden, hoe meer de Britten weer over onze schouders meekijken. Terwijl wij juist steeds ondernemerder werden. En we zijn in goede samenspraak uit elkaar gegaan. En we zijn onze eigen dingen gaan doen. En Henk-Jan is een tijd op zoek gegaan naar zijn volgende stap. Wat uiteindelijk een meerderheid, het begon met een minderheidsbelang en toen een meerderheidsbelang in Tonies. En ik ben zelfstandig adviseur geworden op het raakvlak van strategie, communicatie en duurzaamheid. Want ik ben van overtuigd en ik blijf ervan overtuigd dat die drie dingen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.
Mm.
Ik vind dat bedrijven altijd bezig moeten zijn met hun strategie. Dat staat niet stil, dat is een bewegend doel. Veel bedrijven zien dat verkeerd, vind ik. Die zien het als iets wat je in graniet giet. Nee, wat je verandert als bedrijf en alles om je heen verandert. Dan vervolgens kan je toen al, hè, we hebben het hier al 15 jaar geleden, kan je dat niet meer loszien van wat duurzaamheid ermee te maken heeft. Want dat is gewoon intrinsiek en niet iets wat je eraan plakt. Dat moet je in je strategie meenemen. En volgens een stap die zeker toen veel vergeten werd, is hoe leg ik dat uit? Dus communicatie eromheen. Nou, dus dat drie luik, daar ben ik me op gaan richten. Ik begon, grappig genoeg, toen ik voor mezelf begon, stond ik op een nieuwjaarsborrel van een duurzaamheid van MVO Nederland. En ik noemde me toen duurzaamheidsadviseur. En toen zag ik eigenlijk honderden mensen om me heen die zich zo noemden, waarvan ik dacht, ja, maar ik ben toch anders. Ik snap niet wat er anders is. Dus daar ben ik nou op zoek gegaan. Die USP, hoor, ook een hekel heb aan dat soort termen. En dat was eigenlijk het feit dat ik het als ondernemer had gedaan. En B, dat volgens mij mijn kracht ligt in dingen simpel maken. In plaats van complex te maken. Dingen plat te slaan, simpel maken. Want dingen worden vanzelf ingewikkeld. Dus maak het maar zo simpel mogelijk zodat mensen het snappen en het motiveert om mee te bewegen. Dus nou, dat ben ik gaan doen. En eigenlijk vanaf het moment dat Henk-Jan toen vervolgens dat belang in Tonies kreeg, ben ik als externe bezig geweest met Tonies. Dus ik heb de basis van het HR-beleid neergelegd. De basis van de merkwaarden en de kernwaarden. Ik was altijd de facilitator op de kwartaalmeetings, et cetera. Dus ik kende de tent inside out, maar eigenlijk outside in, van buiten.
Mm-hmm.
Vanaf dat ze zeven, acht man groot waren. Even hoppen we naar iets verder in de toekomst. Een jaar of 5 geleden belde Henk-Jan me. En die zei, Ins, ben je druk? Ik zei, ja. Hij zei, wil je een job? Ik zei, nee. Want zo zei ik dat al jaren tegen. Want het beviel me prima. Die zelfstandige rol van me in het wereld. Ik heb jonge kinderen waar we het net al over hadden. Ik heb een vrouw die veel in het buitenland zit. Die vliegt voor KLM. Dus die flexibiliteit beviel me enorm. En ook het feit dat ik toch redelijk onmanagebaar ben. Dus ik kan niet werknemer zijn.
Nee.
Ik ben ook niet een ondernemer puur sang overigens. Daar kunnen we het ook nog over hebben. Want daar heb ik de ballen niet voor. Dus hij belde me en sprak me aan. Want hij zei, ja, weet je, bij Tonies doen we niks aan paid media. Nog steeds niet. Dus het is allemaal word of mouth. En hoe doen we dat? Door het verhaal te vertellen. Waar we maar kunnen. Waar we maar wogen. Anders zou ik nooit in Deventer zitten. Maar,
ik word hier heel blij van.
Yeah, en dat deden altijd Henk-Jan, destijds de CEO Eva Gouwens, de CMO Pascal destijds en af en toe onze ketenregisseur Arjen Boekholt. En ze zeiden, daar willen we eigenlijk een rol van maken. En dat is 2, 3 dagen in de week. Nou, dat sprak mij enorm aan, want dan kon ik nog steeds die andere 2, 3, ik zeg altijd, ik heb een 8-daagse werkweek, kon ik die andere dagen nog mijn eigen business een beetje runnen. Maar dat was natuurlijk uiteindelijk een utopie. Dus ik werd naar binnen gehaald. En die business groeit zo hard. Ik zeg wel, Tony is een soort familie konijnen. Het gaat als een dolle. Dus dat werd al heel snel heel druk. Op een gegeven moment vertrok onze CEO. Hij zei, Henk-Jan, ik word eigenlijk weer CEO. Toen stonden we buiten te mijmeren. En hij zei van, ik ga de structuur wat veranderen. De lagen, de managementlagen. En hij zei, wil jij head of people and culture worden? Dat is eigenlijk wat ze in een ander bedrijf HR-directeur noemen.
En wat was de reden dat hij dat wilde veranderen?
Nou, omdat we gewoon op een maturity punt zaten waarbij het goed was om dat moment aan te grijpen om het op die manier neer te zetten. Dus dan krijg je eigenlijk een structuur van 3 chiefs. Een CFO in oldschool termen, een COO en een CEO, die eigenlijk de lange termijn de 5-jaren plannen uitzetten. Een aantal functionele heads, head of marketing, head of sales, head of finance, die de teams runnen, waardoor je gewoon een duidelijkere structuur krijgt.
Maar die officiële titels gebruiken jullie niet?
Nee, ik doe het hier zodat je niet 3 uur lang me blijft vragen wat het zeg maar betekent. Dat klopt. Onze CFO destijds, ik weet eigenlijk niet wat nu de huidige titel van Dirk-Jan is, maar onze vorige CFO heette de Bean Counter. De bonenteller. Ja, dat vind ik een briljante is dat natuurlijk. En Henk Jan is Chief Chocolate Officer. Ik ben een Choco Evangelist, et cetera. Dus we hebben allemaal andere job titles.
En wie bedenkt de namen dan?
Nou, we hebben wat creatieven. Ik heb zelf Choco Evangelist bedacht. Waarom? Ik doe al lang public speaking. Vind ik leuk. En ik heb daar een paar lichtende voorbeelden. En eentje is Guy Kawasaki. En Guy Kawasaki is de... destijds was hij de evangelist of the Macintosh van Apple. Hij is een fantastische spreker. En toen kwam ik dus bij Tony. Dus ik dacht, ja, eigenlijk in principe doe ik hetzelfde. Ik praat over die waarde waar we voor staan. En ik ben wel, denk ik, een atheïst, maar wel spiritueel. Laat ik zo zeggen. Ik geloof, denk ik, wel in... Nou ja, laten we niet te diep duiken, maar wel in dingen, maar niet in instituties. Dus dat is mijn probleem. Maar in ieder geval, dus ik dacht, Choco Evangelist, dat past wel bij me. Vind ik wel mooi. Ik ben eigenlijk pas 1 keer in de afgelopen 5 jaar gevraagd om een keertje mijn jobtitle van de eerste slide af te halen. Toen ik echt wel heel diep in de Bible Belt een lezing heb. Maar even terug naar die rode draad nog. Ja, dus ik werd toen HR-directeur, Head of People and Culture. Want ik zeg wel eens, de term HR is voor mij te reactief. En om dat extra aan te zetten, zeg ik wel eens tegen mensen, als je bij mij in de buurt de term HR of het woord KPI's gebruikt, dan sterft er ergens op de wereld een puppy. Nou, dan noemen ze nog maar 1 of 2 keer die term, dan is dat maximale dierensterfte van die dag. Want HR is, hè, als je human resources, vind ik de meest onmenselijke term ter wereld. Dat alsof je van mensen resources kan maken. Hè, dus dat noemen wij people and culture, waarbij dat in mijn ogen het enige team is wat niet in het bedrijf werkt, maar aan het bedrijf werkt. Nou, even doorhoppen naar de toekomst. Toen bleven we maar groeien en groeien. En was ik eigenlijk die 2 rollen tegelijkertijd aan het bestieren. En dat ging best wel in tegen mijn gezinsmanpositie. Hè? Want dat was gewoon te veel werk. En dat ging daardoor ook niet allebei even goed. Dus toen ben ik met Henk Jan gaan zitten. En uiteindelijk de uitkomst was dat ik gewoon eigenlijk de vrije vogel van Tony's word. De Chief Evangelist, Choco Evangelist. En dat ik uit het MT ben gestapt en nu eigenlijk gewoon al een paar jaar die vrije rol heb waarbij ik dat verhaal vertel. En dat valt eigenlijk, dus ik zit wel officieel in het team, maar eigenlijk praat ik over alles binnen de tent. Dus ik zou in elk team kunnen passen. En dat is het punt waar we nu staan. Dus als het gaat over die rol van Choco Evangelist, is dat natuurlijk in 2-3 jaar gegaan van rijden door Nederland en België. Met een elektrisch autootje met 40.000 kilometer per jaar naar over de hele wereld dat verhaal vertellen. En daar heb ik wat duurzaamheidsvroeging bij, want ik kom de poorten van de CO2 helemaal niet meer binnen, denk ik. Maar daar denk ik wel bij dat er wellicht dat ik een andere poort iets op een iets grotere kier aan het zetten ben. En dat ik daar misschien naar binnen mag. En dat gaat over illegale kinderarbeid en moderne slavernij, waar we wat aan willen doen als bedrijf. En ik denk dat als ik het niet doe, wie moet het dan?
Juist. Maar dat is een mooie brug, zeg maar, naar het ontstaan van Tony's.
Ja. Zou ik die noten erop trekken?
Ja, want heel graag. Wat mij heel erg triggert is wat je net zei over die intrinsieke waarde. Dat jou heel erg aantrok. Want dat is wel wat ik nu heel erg merk binnen het zakelijke wereld. Er zijn heel veel bedrijven die iets goeds willen doen.
Ja.
Maar bij heel veel bedrijven voelt het niet voor mij als echt.
Ja.
Als puur.
Ja. Als puur.
Ja.
Chocola.
Ja. Bruggetje. Ja.
Bij jullie is het gewoon net alsof het...
Ja.
1 is.
Ja. Laten we daar naartoe groeien.
Ja.
Door juist even die background te vertellen. Door even te vertellen waarom wij bestaan. Kunnen we gaan praten over wat we doen en hoe we dat doen. En hoe zich dat verhoudt met wellicht andere bedrijven.
Ja.
Terwijl ik me tegelijkertijd niet wil afzetten tegen andere bedrijven. Maar ze wil inspireren. Dus het was als volgt. Een jaar of een kleine 20 jaar geleden waren er een paar journalisten van het programma Keuringsdienst van Waarde. En die liep tegen een krantenartikeltje aan op pagina 12 van een krant, klein artikeltje, over kindslaven die werden verhandeld in Mali voor de cacao-industrie. En deze mannen keken ernaar en zeiden van, hoe kan dit niet algemeen bekend zijn? Hoe kan dit ook alleen maar op pagina 12 zijn? En hoe kan dit maar zo'n artikeltje zijn? Dus die zijn gaan graven erin. Nou, het bleek als volgt, dat zelfs nu, vandaag de dag, even terug nog. De cacao komt voornamelijk nu uit West-Afrika. Vroeger uit Zuid-Amerika, daar komt het oorspronkelijk vandaan. Toen is het door de Portugezen naar Afrika gebracht. En door de Spanjaarden als cacao naar Spanje. Maar ik bedoel, het verbouwen is richting Afrika gebracht door de Portugezen. Nu komt 60% van alle cacao ter wereld uit twee landen. Ghana en Ivoorkust. In Ghana en Ivoorkust zijn nu 2,5 miljoen cacaoboerderijtjes. Op die 2,5 miljoen cacaoboerderijtjes werken volgens de laatste cijfers die 2 weken geleden zijn uitgekomen, het NORC Report, werken meer dan 1,5 miljoen kinderen nog steeds vandaag de dag onder illegale omstandigheden. Waarvan 95% ook nog eens onder gevaarlijke omstandigheden. Dus dat betekent dat kinderen werken met chemicaliën, met machinerie, met grote machetes of op de leeftijd van 10, 11 jaar zakken cacaobonenzeulen die een standaard gewicht hebben van 64 kilo per zak. En in het allerergste geval, minstens 30.000 kinderen zijn slachtoffer van iets wat je kan beschouwen als moderne slavernij. Dus dat zijn kinderen die gedwongen te worden onbetaalde arbeid te doen, vaak buiten de familieomstandigheden. En dat in een product wat we eigenlijk elke dag graag willen eten.
Elke dag.
En zoveel mogelijk. Mm-hmm. Nou, dus er zit een hele bittere realiteit achter het zoete verhaal van chocolade. En dat weten te weinig mensen. Terug naar die oorsprong. In 2001 waren er twee Amerikaanse congresleden die een protocol hebben opgesteld. Wat ondertekend is door alle grote chocoladebedrijven in de wereld. Want het zijn eigenlijk niet meer dan 10 bedrijven die 90% van alle chocolade produceren in de wereld. En die hadden dat ondertekend om binnen 5 jaar tijd de ergste vormen van kinderarbeid te verbannen uit hun waardeketen. Nou, daar komt het spoor met die journalisten samen. Want rond die tijd zagen zij dat artikel en wilden onderzoeken. Oké, wacht even, er is een protocol getekend. Waarom is het nog niet opgelost? Die kwamen erachter dat al die grote spelers eigenlijk niet hun verantwoordelijkheid aan het nemen waren in dat protocol.
Maar hoe kan het dat, en dat is bij mij een grote vraagteken, ja, dat al die grote chocolademerken niet wisten dat dit speelde? Weet je wel? Dat
Ik weet niet of ze het niet wisten.
Nou ja, daar willen we het
doen. Ja, en ik denk vandaag de dag in 2020 durf ik te zeggen dat iedereen het weet. Consumenten misschien nog niet, maar wel in de chocoladewereld, de producenten. En er wordt ook wel veel aan gedaan, maar het is niet genoeg. En er worden programma's, het zou kunnen zijn omdat er meer zichtbaarheid is. Dus consumenten er meer om vragen, dat producenten denken, oh, we moeten wat doen. Maar ik denk ook dat er heel veel bedrijven zijn die echt wel de intrinsieke motivatie voelen om wat te verbeteren. Tegelijkertijd zie je dat het probleem in West-Afrika nog steeds enorm groot is. En dus dat de verbetering er nog niet is. En er moet meer gebeuren. Mm-hmm. Dus even terughoppen. Mm-hmm. 2005 werd door die journalisten na zeg maar aandacht eraan te besteden en ze zagen dat er nog steeds niet gereageerd werd, zeiden ze, weet je wat, dan doen we het zelf. En dan beginnen we een eigen chocoladebedrijfje om van binnenuit te laten zien dat het kan. Niet met de intentie om een groot chocoladebedrijf te worden, maar gewoon om te laten zien en awareness te creëren. Dus Tony's Chocolonely werd geboren. Tony's, de internationale naam van Teun. En Choco Lonely voor zijn eenzame strijd in de chocoladeindustrie. Vandaar die onuitspreekbare merknaam die we nog steeds vandaag de dag hebben. Want ik denk dat 80% van Nederland het altijd heeft over Tony Chocoloni.
Of Choconelli.
Ah, jongen, van alles. Ik heb 1 keer gehad toen ik aangekondigd werd op een conferentie als inzo van Toco Chocoloco.
Dus dat is wel heel bijzonder.
Dat was wel de hele meest bijzondere tot nu toe. Maar in ieder geval, Tony's werd geboren, een klein bedrijfje, maar met een gigantische missie. Namelijk om niet alleen onze eigen chocolade 100% slaafvrij te maken, maar om alle chocolade wereldwijd 100% slaafvrij te maken. Nou, dat doen we door bewustzijn te creëren, dat is het belangrijkste, door consumenten dit verhaal te vertellen aan de binnenkant van onze wikkels, overal waar we maar kunnen, op social. De tweede stap is eigenlijk om de chocoladeindustrie van binnenuit te laten zien dat het anders kan. Dus we zijn gewoon een commercieel bedrijf, want we willen op hun manier binnen hun speelveld laten zien dat het kan. Dus vandaar dat we niet een filantropische instelling zijn. En vandaar dat ik mezelf eigenlijk ook al langer niet een social enterprise noem. Want ik vind dat elk bedrijf wat financieel succesvol is, eigenlijk zijn morele verplichting moet nakomen om iets goeds te doen met dat financiële succes voor de wereld en de maatschappij om hen heen. Nice. En die bedrijven die dat niet doen, moeten we eigenlijk langzaamaan asociale ondernemingen noemen. Anti-social enterprises.
Nice.
Om onszelf als nieuwe norm neer te zetten en dan te laten zien dat je de rest naar de fringes duwt. In plaats van dat je jezelf in de hoek zet als sociale ondernemer.
Maar dat geldt zakelijk, maar ook privé. Als jij het goed hebt.
Nou ja, zoals je merkt aan me, is dat bij mij enorm verbonden. Dus ja, dat ben ik helemaal met je eens. Als jij het goed hebt, weet je wat, maar nu duiken we een zijstraatje in. Weet je wat misschien het meest gênante is? Vaak zie je op plekken in de wereld mensen goed doen die het zelf helemaal niet zo goed hebben. En dat vind ik het gênante. Weet je, mensen die heel weinig hebben, die dat hele weinige nog delen en nog weggeven. Mm-hmm. Zo, hoe meer je hebt, hoe minder je lijkt weg te gaan geven en hoe minder je het lijkt te delen. We zitten nu in een coronapandemie. En ik denk dat het voor een podcast goed is om het niet te veel over het actuele te hebben. Want dan kan je die podcast een half jaar later misschien niet meer gebruiken. Maar toch, we zitten nu toevallig in de fase waar we ongetwijfeld twee generaties toch over blijven praten. Wat de uitkomst ook gaat zijn. En waarin je ziet dat op het moment. Het mooie van deze fase vind ik dat je mensen heel erg bij elkaar ziet komen. Zeker in het begin zag ik dat enorm. Omgevingen, dat je iets voor je buren ging doen die je eigenlijk niet kende voor die tijd. Boodschappen doen voor een oudje, you name it. Mensen komen bij elkaar, worden socialer. Honderden miljoenen mensen zijn hun baan aan het kwijtraken. We gaan zien helaas dat er waarschijnlijk heel veel meer mensen dood zullen gaan aan honger door de gevolgen van deze ziekte dan aan de ziekte zelf. En tegelijkertijd zijn de rijkste 5-6 mensen ter wereld 30% rijker geworden in een half jaar. Dus dat is schrijnend, vind ik. Terug naar de cacao. Dus Tonies werd gelanceerd en op dat moment zeiden mensen, dat is een klein filantropisch bedrijf. Dus wij willen dat van binnenuit dat systeem veranderen en bleven ze maar zeggen, ja, maar dat is niet schaalbaar. Nou, inmiddels zijn we marktleider in Nederland in de chocolade, inmiddels zijn we beschikbaar in 30 landen. En ik zou niet zo pretentieus willen zijn om te zeggen dat we een wereldmerk zijn, maar we zijn wel verdomd rap een wereldwijd beschikbaar merk aan het worden. We zijn 3 weken geleden in Japan gelanceerd. Overal waar we maar dat verhaal kunnen vertellen en dat verschil kunnen maken, willen we zijn. Japan eet ook heel veel chocolade. Amerika, Engeland eet heel veel chocolade. Dat willen we allemaal zijn. Want mensen moeten je zien om je te gaan kopiëren.
Waar wordt het meest chocolade gegeten? Even zijspoort.
Oei, dat weet ik niet. Ik weet wel dat bijvoorbeeld in Engeland 8 kilo per persoon gegeten wordt.
Nee,
in Nederland en Amerika ongeveer 3,7 tot 4 kilo per persoon.
8 kilo?
Ja, per persoon. Gemiddeld, hè?
We hebben iemand op kantoor zitten die de gemiddelde van Nederland
zal
mogen
halen. Dat las ik in de statistieken. Dat er ergens iemand in Deventer wel eens zat. Maar maar nu kom ik op dus die laatste stap in onze strategie. Is na dat laten zien dat het kan, is ook andere bedrijven juist inspireren om hetzelfde te doen. Oftewel, wat ik wel eens zeg, is dat wij willen niet een USP hebben. Het unieke van Tonies is misschien dat we niet uniek willen zijn. We willen dat iedereen dit doet. Want dan gaan we ons wel vervolgens differentiëren op basis van smaak, verpakking, marketing. Maar in de basis mag je je niet differentiëren gebaseerd op mensenrechten. Weet je? Dat moet iedereen gewoon. Dat moet gewoon een gegeven zijn.
Maar toch zijn jullie uniek in een markt waar de grote spelers hun spel spelen. Jullie komen daarin als kleine nieuwe speler die bepaalde zaken zichtbaar maakt die denk ik de grootspelers niet zichtbaar willen maken. In hoeverre heeft dat ook impact gehad op jullie reis, zeg maar?
Ja, dat heeft wel impact gemaakt. En tegelijkertijd verander je ook daarin. Om aan te geven, ik denk dat wij in het begin misschien met de dromerige gedachten zaten om het systeem te veranderen, moeten we 100% marktaandeel krijgen. Nou, 100% marktaandeel in een business als chocolade is natuurlijk best wel een utopie. Dus we zijn steeds meer geshift naar, als 100% van de markt maar gaat doen wat wij doen, dan bereiken we die missie ook. Dus ik zeg ook wel eens, als mensen Tonies Chocolonely chocolade kopen, terwijl ze eigenlijk, terwijl die missie ze minder interesseert, prima. Weet je, dan bereiken we uiteindelijk ook met elkaar die missie. Ondanks dat ik het liefste iedereen wil bijbrengen waarom dit zo belangrijk is en waarom we toch direct vanuit die missie dat gevoel willen aanspreken. Maar een wijze Indiaanse man, Mahatma Gandhi, zei ooit, first they ignore you, then they laugh at you, and then they fight you, and then you win. En dat is toch het proces waar je doorheen gaat. Ja. Waarbij ik denk, zoals bedrijven in het begin zeiden, ja, het is klein, filantropie, en dit is niet schaalbaar. Dat we maar blijven aantonen dat het wel schaalbaar is. We werken nu Ik had net over die laatste stap in onze strategie dat we anderen willen inspireren. We hebben daarvoor Tony's Open Chain Platform gelanceerd. Dat is eigenlijk gewoon het feit dat we iedereen uitnodigen, retailers, chocoladefabrikanten, om het op dezelfde manier te doen. Want wij geloven gewoon in 5 sourcing principles, kan ik straks dieper op ingaan. En als dus die verantwoordelijkheid nemen voor je hele waardeketen door die andere bedrijven ook gedaan kan worden, dan hoef je dat wil niet opnieuw uit te vinden. Doe het gewoon op die manier, dan delen we met elkaar die kennis, allemaal open source. En daarin was de eerste partner was Albert Heijn, die al haar eigen private label chocolade, de Delicata chocolade, sourced volgens diezelfde 5 sourcing principles. We zijn daarmee gaan samenwerken met Barry Callebaut, de grootste chocolademaker ter wereld, die voor ons allebei de chocolade maakt. Nou, dus als je de grootste retailer hebt en de grootste chocolademaker ter wereld, dan kan niemand meer zeggen, dit is niet schaalbaar. Want dan hoef ik alleen maar te zeggen, als zij het kunnen, dan kan iedereen dat toch. En dat blijkt ook wel, want we hebben net 2 weken geleden aangekondigd dat Aldi in Duitsland mee gaat doen erin. Een kleiner Duits chocolademerk mee gaat doen. En op die manier breiden we uit om met z'n allen te werken naar die 100% slaafvrije chocolade.
Kijk, en dat is denk ik het mooie. En je had het over onderscheiden. Dat doe je wel. Want voor mijn gevoel, en dan praat ik echt uit eigen ervaring. Als ik kijk naar jullie als merk, dan denk ik aan Willy Wonka's bijvoorbeeld.
Zonder de Oompa Loompa's.
Dat gevoel kreeg ik toen ik voor het eerst in aanmerking kwam met Tony's. Ja. Dat gevoel, zeg maar, dat speelse,
magische.
Als ik dat ga openen, dan denk ik van, wat komt eruit, weet je wel? Dat, die verrassing. Daar zit wel super lekkere chocola in. Dat heeft te maken met de verpakking, met de beleving. En ik denk, we hebben het heel vaak met onze LinkedIn-trainingen en eventje mee over de Nokia als voorbeeld. En je moet mee met de tijd.
Ja.
Maar dan als ik denk in de chocola aan een Nokia, denk ik aan Focade.
Ja.
Dat is mijn... Ik wil hier niet... Maar dat is denk ik, als je in het algemeen kijkt, zij zijn blijven hangen voor mijn gevoel.
Ja. Wellicht. Kijk, ik vind het mooi dat je hem noemt. Ik noem vaak ook Alta Vista bijvoorbeeld als browser, om maar eens te noemen. De Nokia's, de Kodak... We maken geen digitale camera's, want daar maken we geen rolletjes voor.
Ja,
nou, dat was een interessante gedachte op dat moment. maar bij ons is heel veel wel geboren uit creatief en slim nadenken vanuit de beperkingen die je hebt. Dus bijvoorbeeld wat ik net al vertelde, wij doen niks aan paid media. Omdat we simpelweg in het begin die middelen niet hadden. Ja. Om ouderwetse marketingbudgetten neer te klappen op ouderwetse marketing. Dus dan ga je creatief met die dingen om. En dat houden we eigenlijk vol. Ik wil niet zeggen pokhoutig vol, want een mooie test die ik altijd ook wel destijds met mijn Amerikaanse team deed. Oké, maar wat doen we als we 3 minuten in de pauze van de Super Bowl krijgen, toch het duurste stukje reclameblokje ter wereld, voor $1? Dan is het toch paid media. Blijf je dan vasthouden? Pokhoutig? Nee, natuurlijk niet. Alles wat ons dichter bij die missie zal brengen, zullen we waarschijnlijk doen. Maar ik denk niet dat wij een reclameblokje met J-Lo zullen doen. Ik denk dat wij dan een documentairetje van 3 minuten zouden laten zien. En nog een andere dan, en dat is dan voor luisteraars wat lastiger, maar misschien kun je dat net horen. Ik maak even een reep open.
Dat vind ik niet erg hoor.
Nee, dat dacht ik al. En het andere is dus bijvoorbeeld die ongelijk verdeelde chocoladereep. Wij waren de eerste die dat deden. Waarom? Omdat die ongelijk verdeelde chocoladereep dat verhaal van die ongelijk verdeelde cacaowereld in zijn meest pure vorm laat zien. Dus dit is gewoon een reflectie van die ongelijk verdeelde chocoladewereld. Waardoor mensen, en nu komt het allermooiste. Waarom werkt dat zo goed, die ongelijk verdeelde chocoladereep? Waar sommige merken er ook eentje van maken zonder dat verhaal erachter te hebben. Is dat als jij zo'n reep opent naast iemand die dat verhaal nog niet kent, gaat diegene vanzelf aan jou vragen, waarom is die reep zo irritant ongelijk verdeeld? En dan moet jij dat verhaal wel gaan uitstellen. Dan zeg je, ja, dat is omdat die cacaowereld zo ongelijk verdeeld is. Oh, waarom is dat dan? Nou, laat ik daarvoor nou de hele rest van die wikkel hebben om dat hele verhaal te vertellen tegelijkertijd. En wat niet iedereen overigens weet, is dat we niet een random ongelijk verdeelde chocoladereep hebben, maar de kaart van West-Afrika zit hier onderin de chocoladereep. Dus we hebben het hier over onder andere hier in Ivoorkust, Ghana, Togo en Benin en Nigeria, Cameroen. Alsjeblieft, bij deze.
Ja, thanks.
Gelijk doorgeven aan onze verslaafden.
Dus er zitten, weet je, die beperkingen leiden juist tot heel veel creativiteit. En dat is volgens mij waar we ons wellicht in onderscheiden. Dat we altijd denken, oké, hoe zouden we dit nou op een iets eigenzinnigere manier kunnen doen? Hoe zouden we nog steeds kritisch kunnen blijven als bedrijf? Nou, dat zijn precies 2 van onze 4 kernwaarden ook. Dat we dingen op een andere manier willen blijven doen. Niet om anders te zijn, maar omdat andere manieren en andere wegen soms leiden directer naar onze missie van 100% slaafvrije chocolade.
Waar is het ontstaan van jou dat jij dit zo belangrijk vindt? En dan heb ik het niet even over...
De Britten die je tegen bent gekomen, denk ik?
Nou, dat is...
Ofwel?
Ik vind het een hele mooie vraag. En ik ga je een paar... Je hebt soms een paar van die momenten in je leven... Hè, ja. Die voor jou laten zien wat het antwoord op die vraag is. Eentje was bij mij... En daar is voor mij het hele zaadje geplant van dat duurzaamheidsdenken... Was dat ik op diezelfde reis de kans had om te gaan scuba diven op de Galapagos-eilanden. Nou, dat is onbetaalbaar normaal gesproken, maar ik was met mijn vriendin, tegenwoordig vrouw, aan het backpacken. En we kregen die optie om voor heel weinig daarheen te hoppen.
$1.
$5.
Nee.
Ja, ik heb de foto van dat ticket heb ik nog. $5 daar naartoe te vliegen. Lang verhaal, hoeven we niet uit te leggen.
Volgende podcast.
En toen zaten we op dat eiland. Toen hebben we een soort last minute op een goedkoop zeilbootje kunnen scoren om dat te gaan doen. En we konden daar gaan duiken. Dus ik ging daar duiken en ik was omringd door miljoenen vissen. Op wat ik op andere plekken op de wereld niet had gezien, zoveel vissen. En ik dacht, hé, wat is dit? Is dat speciaal hier? Toen ben ik gaan lezen erover. Het was een boek, The End of the Line van Charles Clover. En die vertelt over hoe we de oceaan aan het leegvissen zijn. En hij stelt in het begin van het boek, en daar raakt weer mijn storytelling snaar. In het begin van het boek zegt hij, betrek een vergelijking. We zijn op de steppen van Afrika en we hebben twee vrachtwagens die we een kilometer uit elkaar neerzetten. En daartussen spannen we een stalen kabel op een halve meter hoogte. En die trucks gaan 100 kilometer per uur rijden om één giraf te vangen, bij wijze van spreken. Maar ondertussen sloop je alle bomen, dorpjes, neushoorns, alles tussen, want je bent op zoek naar die ene giraf. Zo ziet de visserij eruit. Hè, voor heel veel... Er varen twee bootjes uit. Eén boot vangt dit, de ander vangt dat, maar ze vallen, uiteindelijk vangen ze allebei hetzelfde en donderen datgene overboord wat die andere eigenlijk nodig heeft. Mm-hmm. Hè, want ik ben een kabeljauwvisser en ik ben een makreelvisser, weet ik veel. Nou... Ik las dat boek en ik dacht, verrek man, wat zijn we toch vreemd bezig? Wat weten we dingen toch niet? Dus wat mijn rol is en waarom ik zo gepassioneerd erin zit, is dat ik wel eens zeg van, joh, ik vind het prima als jij een andere beslissing maakt of iets anders vindt, maar wel op basis van kennis en niet op basis van boosheid of onwetendheid. Dus als je hetzelfde weet en een ander pad kiest, heb ik daar meer respect voor dan dat je pokhoudig iets zegt, terwijl je eigenlijk niet weet waar je over praat. Dus mijn rol in het leven is volgens mij om die bruggetjes te slaan van kennis. Mm-hmm. En daar ben ik heel gepassioneerd over. Dus wat dat betreft, ik had een, toen ik nog zelfstandig was, een goede vriend van me die zei, Inzo, je hebt nogal een diffuse focus. Dus een reclameman, dus die wist dat heel mooi te brengen, Chris Visser. En die zei, je hebt nogal een diffuse focus. En ik denk juist dat mijn focus eigenlijk altijd datzelfde op één laagje hoger ligt. Dat is dat bruggetje leggen. Kennis overbrengen, wat kun jij ermee doen? En dat deed ik als duurzaamheids- en strategisch adviseur. En dat doe ik nu ook als choco-evangelist. Ik vertel het verhaal over die bittere realiteit. En jij mag ermee doen wat je wil. Maar ik hoop dat je morgen een andere aankoopbeslissing maakt. Weet je, op basis van die kennis die ik je vandaag geef. En ik ben niet voorbestemd voor grote dingen. Dus ik zei net al, ik ben eigenlijk niet een ondernemer. Want ik durf helemaal niet de beslissingen te nemen zoals Henk-Jan die bijvoorbeeld neemt voor Tonies. Maar ik denk wel dat ik goed ben in iemand iets bij te brengen en diegene een ander handelingsperspectief te bieden voor de volgende dag. Mm-hmm. Op een andere manier na te denken.
Want ik heb ook me even in jou verdiept en daar kwam ook naar boven dat jij gek bent op oldschool hip-hop. En ik proef een beetje, als ik naar jouw verhaal luister, dat dat ook een hele grote impact heeft gemaakt op wie je nu bent. Want ik voel ook die brug, zeg maar. Voel je dat ook?
Ja, ik heb er nooit zo over nagedacht. Maar als je het nu zo zegt, ik denk dat er wel een analogie ligt. En ik zat laatst in een podcast met Kim Spinder. En die zei heel mooi, innovatie is 90% nieuwsgierigheid en 10% boosheid. Ik voel dat heel erg in de hip-hop. En ik vind Tupac een groot filosoof bijvoorbeeld. En als je daar over nadenkt, dat is een stuk boosheid die hij blootlegt met een nieuwsgierigheid voor een betere wereld. Ja. En dus mijn vrouw, die is lang niet zo'n fan als ik, die wordt er dan helemaal gek van. Maar ik krijg er heel veel energie van, want ik denk, dit is gewoon, dit geeft me, het zet altijd een soort, het is een blokje op het vuur.
Ja, want eigenlijk changes Tupac. dat is eigenlijk de samenvatting. Als je het nummer nu luistert, is precies waar we nu in leven, zeg maar. Ook nog steeds. Ja. Dus het is echt wat wij noemen tijdloos.
Ja, maar heel veel wisten het niet. Hij was een hele, hele slimme man.
Ja.
Ja.
Hij kon geweldig schrijven.
Ja. Ook
meer
een poëet.
Meer dan 700 nummers, hè?
Ja.
En pas na zijn dood werd hij echt erkend als een poëet.
Ja.
Ja, nog steeds niet genoeg, vind ik.
Maar ook, ook dat frustratie heeft ook een rol gespeeld.
Ja.
Absoluut, 100%.
Maar ook het woordvoeren wat hij deed, dat herken ik heel erg in wat jij aan het doen bent. Ook als jij op het podium staat, zie ik wel iemand die echt iets aan het overbrengen is en probeert verandering te creëren. Of bewustwording in ieder geval bij mensen. En ik ben ook heel erg benieuwd, vanaf welk moment in jouw leven, vanaf welke leeftijd ongeveer, zag jij dat jij dit wilde gaan doen? Wat je nu doet?
Nou, ik denk dat ik nog steeds niet weet wat ik wil doen. Dat weet ik niet. Vind ik eigenlijk een lastige, goede vraag. Ik denk toch dat voor mij dat eye-opening momentje was daar dat dobberen in die zee.
Mm-hmm.
Dat ik dacht, mensen moeten dit weten. En ik in de loop der tijd... laat ik hem anders vertellen. Ik kan me daaraan ergeren als... Kijk, ik vertel het verhaal van Tony Chocolonely. Ik vertel het verhaal van de cacao. Ik kan me eraan ergeren, dat zou ik niet moeten doen... als mensen zeggen, word je niet moe van datzelfde verhaal vertellen? Alsof het een langspeelplaat is. En dan zeg ik wel eens... Een logistiek manager duwt dezelfde dozen door de pijplijn. Een salesman verkoopt dezelfde chocoladerepen jarenlang. En houdt toch ook die passie. Ik hou dat omdat ik overal het gevoel heb dat ik weer een nieuw iemand kan bereiken. Het verhaal is ook niet altijd hetzelfde. Maar dan ga ik het bijna goed praten alsof het toch een langspeelplaat is. Dat is het nou ook niet. Het is een verhaal overbrengen. Het is bewustzijn overbrengen. Het is van good to great gaan als het gaat over storytelling. En als ik maar één iemand bereik in die zaal van 500 mensen die de volgende dag een bewuster omgaat met de wereld of met zijn eigen leven, dan heb ik al daarin een doel bereikt.
Het is dus het gevoel hebben dat je de wereld aan het verbeteren bent.
Elke keer met een kleine stap.
Ja, maar klein, want ik kan niet groot.
Stapjes.
Ja. Ik ben niet. Ik jat deze quote even, volgens mij van moeder Teresa. Ik ben niet in het leven gebracht om grootste dingen te bereiken. Ik ben in het leven gebracht om kleine dingen met grootste passie te brengen. En ik denk dat dat is wat ik kan, hopelijk. Maar je vroeg van wanneer was dat moment dat? Ik denk nooit dat er één zo'n bright shining flip moment voor mij is geweest. Ik denk dat dit een opbouw is geweest waar ik nog lang niet aan het einde zit. Zoals lange Frans zou zeggen, ik zit goed op mijn stek. Maar ik weet niet of dit forever mijn stek is. Ik denk dat blijft ook een bewegend veld.
We hebben het weer over hip-hop. Ik ben jou aan het voorstellen in de auto, keihard hip-hop muziek aan het luisteren. Gebeurt dat?
Ja, heel veel. En dat moet altijd zachter van mijn kinderen.
En heb je dat ook mee met de teksten?
Ja, man. Nee, maar ik heb een paar van die dingen echt in mijn playlist blazen.
Ja.
En dat is meestal als ik weet waar ik de afslag... waar ik de afslag heb genomen van de snelweg naar huis, dat ik nog even, voordat ik thuis kom, nog even kan. Dat is helaas wel een paar hele harde, moet je heel eerlijk zeggen. Maar kom je
rustig in je buurt binnen en dan gaat die volume...
Ja, dat probeer ik. Ik het dicht te houden, mijn ramen wel op dat moment. Want wat had ik laatst? Oh, dat was heel erg. Toen zat ik... toen had ik Doing It van LL Cool J heel hard staan. Met mijn ramen open, met kleine kinderen bij. Toen dacht ik, wacht even, verkeerde moment. Ja.
Verkeerd nummer ook.
Ja.
Maar wel mooi dat je... En dat is denk ik ook wel goed dat jij dat benoemt. Muziek is net zo. Het is een. We hebben het over herhalen. Dat jij iets met passie continu aan het herhalen bent. Nou, muziek verveelt ook niet. Als jij eenzelfde nummer van Tupac gek op bent, dan kan je dat ook continu luisteren.
Ja.
En het heeft effect op iemand. En dat vind ik het mooie van muziek. Ik kan hem voelen. Jij kan Tupac voelen. Maar er zijn ook genoeg die hem niet voelen. En. Maar degene die
heel
hem voelen.
Weinig.
Ja, maar ja, voor mijn gevoel ook. Maar goed, degene die hem voelen, die bereikt hij. En dat is het, weet je wel.
Wat ik mooi vind, is dat je het in verschillende fases van je leven op een andere manier, zeg maar, binnenkrijgt.
Ja.
Dus de boodschap.
Sterker nog, verschillende momenten van de dag.
Zeker.
Ja.
En de message. Het is ook nu, als ik nu naar Michael Jackson luister. Als kind luister naar Michael Jackson, was ik eigenlijk alleen bezig met zijn dansen. Dus ik was helemaal gek op hoe hij danste. En de teksten, ja, daar deed ik weinig mee.
Je mag je momentje pakken, hè?
Soort van schilder.
Ja, ik verwacht nu een opmerking van Serco, maar...
Oké,
gelukkig. Maar als ik nu naar zijn teksten luister, dan denk ik van... Wauw, dit is gewoon niet normaal. En dat is bij elk nummer dat ik denk van... Als je echt luistert wat voor boodschappen hij eigenlijk meegeeft aan de hele wereld... Als dat zouden meenemen in de grondwetten... of in ieder geval hoe we nu de verandering moeten gaan creëren... dan zijn we er.
Ja, maar dat maakt hem groot. Zijn muziek is tijdloos.
Maar kan je hem op dit moment loszien van de schandalen eromheen? Die vind ik soms nog wel eens ingewikkeld in muziek.
Dat heb ik ook nu bijvoorbeeld met R. Kelly.
Ik wou hem net noemen.
Ja. Weet je wel...
Ik vind dat ook lastig.
Het is heel moeilijk... Het is heel moeilijk. En het blijft ook een moeilijk onderwerp. Ik ben wel iemand, zeg maar... Ik kan de kunst heel erg waarderen van mensen. En dan zit ik soms los van de mens zelf. Vaak zijn zij ook wanneer zij in een studio zijn... of op het podium zijn, zeggen ze ook heel vaak van... Dat ben ik niet. Dat is een ander deel van mij, zeg maar, die daar staat.
Mm-hmm.
Zo probeer ik zeg maar naar de muziek te luisteren. Al moet ik wel zeggen dat ik me soms schuldig voel. Dat ik aan luister. Maar datzelfde heb ik ook wanneer ik dus nu met de kennis die ik nu heb. Wanneer ik een stukje chocola eet. Heb ik ook soms die schuldgevoel. Als ik zie dat mijn kinderen heel heerlijk aan het genieten zijn van een stukje chocola. Denk ik wel van ja. Die 1,5 miljoen kinderen aan de andere kant. Ja, die zijn inderdaad hun leven op het spel aan het zetten.
Maar daar hebben we een oplossing voor. Want dat ligt voor je neus. En dat bedoel ik niet als sales. Ja. Hè? Daar is dus daar kan je iets in kiezen... Wat juist een positieve oplossing biedt.
Mm-hmm.
Daar zouden we nog over kunnen brainstormen... hoe je dat met die muziek zou kunnen doen. Misschien zouden alle royalties...
Ja, jullie doen het eigenlijk
altijd
al.
Naar slachtoffers moeten gaan. Om mijn vis te nemen. Maar ik ben het met je eens hoor. Je kan ook met compassie en liefde kijken naar zo iemand die eigenlijk een heel groot probleem heeft.
Ja, want dat is het vaak, hè? Want ze zijn getraumatiseerd.
Ja.
Dus elke grote artiest, elke grote kunstenaar is ergens getraumatiseerd in hun jeugd. Dat zie je gewoon heel erg. Een heel groot gemis in hun jeugd. Wat ze. Ik denk hoe groter de boodschap is, zeg maar, hoe groot het ook de pijn is in hun jeugd. Waardoor ze dat met zoveel kracht kunnen geven.
Ja.
Dus ja, daarbij zou je bij elk kunstenaar, bij elk artiest... zou je wel iets kunnen noemen wat ze heel slecht hebben gedaan.
Elk mens.
Ja, precies.
Wat dat betreft. Maar je hebt wel gelijk, en even terug naar de muziek. Ik vind zo'n Man in the Mirror bijvoorbeeld van vroeger een vreselijk nummer.
Ja.
En ik vind dat steeds meer zeg maar, van toepassing naarmate hij in de zomer van je leven komt... En dat je denkt van,
ja, echt.
Ja, maar dat is echt. Het. Je luistert ook anders naar nummers.
Ja.
En sommige nummers dat je vroeger echt tof vond, zit je nu ook bijvoorbeeld anders, kan je anders inzitten.
Ja.
Dat is ook een ding. Maar het mooie is, het kan iedereen op een andere manier raken. Dat vind ik zo bijzonder aan muziek.
Ja.
Dat wanneer jij keihard Doing It aan het luisteren bent, dat iemand dan denkt van, wat is die? Ja.
Gaat wel goed met in zo'n...
Ja, ja. Ja, ik heb dat heel erg met Hit 'Em Up.
Maar dat dacht ik net aan toen jij zei van, dat laatste half uurtje. En echt even blazen, die zal ik dan blazen.
Ja, maar die is nou, daar kun je op zoveel manieren naar luisteren. Er zit een agressie in die je dan in één keer snapt, als je het verhaal snapt, over dat hij het gevoel heeft dat hij juist dat dikkie erin zat. En dan denk je tegelijkertijd wat zielig, dat je zo... getraumatiseerd raakt als Tupac, dat eigenlijk een van je oude maten, dat je die steeds meer af en daar de hele East Coast, West Coast discussie mee hebben. Nou, dus, terwijl tegelijkertijd een waanzinnig melodieus nummer ook is.
Ja. Jij zit dan in de auto, met je kinderen, 12 en 14.
Hè? Ja, daar heb ik lang over zitten.
Keihard.
Ja.
Maar hoe gaat dat dan?
Nou, er zijn ook wat nummers van de Oppo's bijvoorbeeld, die ik nog niet, die zelfs nu nog niet helemaal. Maar aan de andere kant denk ik, ja, wacht even, maar het is ook kunst. Ja. En je mag voor mij niet schelden. thuis. Mm-hmm. Gekscherend zei ik vroeger altijd, behalve als het over Ronaldo gaat. Maar dat is een andere mening die ik heb. Maar je mag niet schelden behalve als het over Ronaldo gaat. Of in de auto bij mij, als we op Oos of Tupac zitten te luisteren. Want dan mag je het meedoen. Je mag niet schelden op, maar je mag, het zit erin. Dat is onderdeel van die... En tegelijkertijd denk ik ook wel eens, vind ik misschien ook wel eens, dat ik juist als witte man niet te hard daarin mee mag gaan. Maar ja, aan de andere kant nou in. De mens zit in zijn auto, besloten blik. Dan is het
dat soms... Nee, man, dat is juist... Ik vind dat... Dat zie moet je. Gewoon kunnen.
Dat zie je.
Tuurlijk kan je het in elke omgeving het doen. Maar dat geeft mij juist aan dat je één bent met zeg maar alle cultuur. Dat we een eenheid zijn.
Ja. Ja, uiteindelijk zijn we allemaal één. Hè?
Ja, alleen er wordt helaas te veel op onze verschillen gefocust.
Ja.
Ja, we zijn nu richting de muziek aan het gaan. Ik wil even terug gaan naar jouw reis.
Ja.
En even, laten we dan gaan naar nu.
Ja.
Wat zijn nu je doelen?
Nou, wij hebben als... Tony's, even terug naar de business, heel duidelijk doel. Hè? Dat is die 100% slaafvrije chocolade. Mijn doelen zijn om daar zo lang mogelijk en zo goed mogelijk aan bij te dragen. Zolang ik voel dat ik dat kan. En dat is nooit een gegeven hoe lang dat is. Want als je me 10 jaar geleden had gevraagd, waar sta je over 10 jaar? Ja, op een gegeven moment, in het begin van je carrière, geef je daarvan die plichtmatige diplomatiek verantwoorde antwoorden op. Want die zijn goed voor je voortgangsgesprek. Dat ben ik gestopt te gaan doen. Want dat was elke keer wat anders. Hè? Ik heb platgeslagen fruitsapjes gedaan. Ik heb advies gegeven en ik heb chocolade gedaan. Dus ik weet het niet. Ik weet wel van mezelf dat ik niet pas binnen de radar van een groot bedrijf. Dus of ik moet binnen een groot bedrijf een enorm vrije rol hebben, of ik moet zelfstandiger zijn, et cetera. Of ik moet bij een klein bedrijfje zitten, waarbij het flexibel is. Want ik ben niet politiek heel sterk. Ik moet gewoon doen wat ik doe. Ik moet 90% doen en 10% politiek en niet andersom. En dat is natuurlijk, in sommige werelden is dat wel eens andersom. Maar dat kan ik niet. Daar ben ik niet goed in, dat weet ik. Ik denk ook dat ik gewoon niet of nooit meer moet managen in mijn leven. Want ik ben wel een enorme mensenmens. Maar mijn managementstijl is heel vrij. En dat kan ook niet elk bedrijf aan. Dus denk ik, nou, misschien moet ik gewoon die één pitter blijven. Ook in een bedrijf die één pitter blijven. Dus in het hier en nu zit ik nogmaals goed op mijn stek. Ik weet niet waar dat over 3 jaar of over 5 jaar is. Maar ik hoop enorm dat datgene waar ik aan kan bijdragen... dan wel nuttig is geweest.
Is het een levensmissie?
Nou, ik denk het wel. Die brug slaan is die levensmissie. Dat is niet per se cacao. Dat is niet per se fruit of fruitsappen. Dat is niet per se duurzaamheidsstrategieën. Maar wel die brug blijven slaan. Ik denk dat dat mijn levensmissie is. En uiteindelijk... Ik draag nu momenteel geen ringen. Want ik vind in een gym en bij kitesurfen vind ik dat gevaarlijk... Maar ik heb een ring die aan de buitenkant een spreuk van de Dalai Lama heeft. The purpose of life is to be happy. We kunnen uren praten over wat de purpose of life is. Maar uiteindelijk vind ik dat een hele mooie. Om gelukkig te zijn. Tegelijkertijd heb ik daar de yin en de yang heb ik aan de binnenkant laten graveren. De laatste zin van prachtige boek en film Into the Wild. Mm. Waarbij hij afsluit met als laatste zin in zijn dagboek. Happiness is only real when shared.
Ja.
Dus geluk gaat niet om jou. Hoewel je best asociaal mag zijn in je geluk. Maar uiteindelijk gaat het om wat we als mensen met elkaar zijn. En ik denk dat je dat in deze tijd heel goed ziet. Je ziet mensen missen mensen. Mensen missen menselijke interactie. Omdat we gewoon energie zijn, allemaal. We zijn één.
Sterrenstof.
Ja, we zijn één en we komen niet bij elkaar. Dus we voelen die draadjes minder goed op dit moment.
Ja.
En je voelt dus niet, ik kan niet een collega zien of hij grauwig is of dat hij happy is. Want op Zoom zie je dat niet. Sterker nog, zit zelfs een filter over als je dat wil om jezelf gelukkiger te maken. Mm-hmm. Het happiness filter ongeveer.
Ja.
En dat is link in deze tijden. Dus,
en verwacht jij dat het zich gaat doorontwikkelen? Dat het nog erger wordt?
Op korte termijn of op lange termijn?
Lange termijn.
Dat ligt er heel erg aan op welk moment van de dag en van het jaar je me dat vraagt. Ik ben enorm gevoelig voor winterdepressie. Ik ben een zonnepaneel, zeg ik wel eens. Ik ben een Latino trapped in a Dutch body. Ik ben daar een beetje dubbel in. Dat gaat überhaupt over de toekomst van de wereld. De toekomst van onze kinderen. Ik heb lang getwijfeld of kinderen wilden op deze wereld wilden zetten om hun in een positie te brengen dat ze die keuze niet hebben gehad, maar wel in de wereld staan die misschien helemaal naar de knop is. En ik de keuze kon maken of ik wel of niet dat leven ging starten. Tegelijkertijd haal ik heel veel hoop uit de dingen die ontstaan links en rechts. We hadden het net even over het begin van corona, nu nog, dat je soms enorme mooie sociale verbanden ziet die er niet waren. En, ter illustratie, 10 jaar geleden zaten we in de financiële crisis. Toen zat ik naast een man van een transportbedrijf en die zei, ik heb de helft van mijn vrachtwagens moeten verkopen. En heel veel aannemers en zo die geen business hadden. Tegelijkertijd daalde de Nederlandse economie 1 of 2%. Wat een depressie is. Maar als één vent 50% naar de knoppen is en de hele economie daalt 1 of 2%, betekent het dat er ergens aan de andere kant van die balans prachtige, hoopgevende victories te vieren zijn. Van dingen die oppoppen. En daar kijk ik ook heel graag naar. Dus aan de ene kant, ja, de hele wereld is eerlijk gezegd behoorlijk naar tering aan het gaan. Mm-hmm. Hè? En we hebben heel weinig tijd om dat nog recht te zetten. Dus je kan zeggen, dit is eigenlijk de laatste generatie bij wijze van spreken. Je kan ook zeggen, het is de eerste generatie. Of er is nog nooit een generatie geweest die zoveel kansen heeft om iets waanzinnig indrukwekkends goeds neer te zetten. En dat is een andere manier van naar te kijken. Dus diezelfde vraag heeft eigenlijk twee antwoorden mogelijk. Weet je, ben ik hoopvol over de toekomst? Oesh, als ik kijk naar hoe snel dingen veranderen, niet for good. En tegelijkertijd hoeveel mooie dingen erop poppen. En jongen, je had toch 10, 20 jaar geleden stonden we te roken in een trein en achter een vliegtuig. Dat is niet meer een gegeven. Nee. 5 jaar geleden was op een festival alles nog hamburgers, broodje, been, ham en friet. Als je nu op een festival gaat staan, inshallah, als ze er weer eens zijn, zeg maar. Mm-hmm. Dan is het vegan, dan is het de mooiste wheatburger, dan is het karma shawarma van groenten. Ja, die rij bij de frietkar is nog steeds het grootste. maar die dingen, dat zijn ontwikkelingen die er gebeuren. Vegetarische slager, weet je, fantastische ontwikkelingen. Tegelijkertijd eten we nog steeds meer vlees. Weet je, dat is dus de andere kant van die medaille. Maar er zijn ontwikkelingen die heel hoopvol zijn.
Maar het is makkelijker te communiceren op dit moment. Ik denk dat dat het grootste verschil is met 20 jaar geleden. Als je kijkt naar de influencers die spelen en gaan zij op die vegan zitten of geen vlees eten, dan kan het makkelijker worden verspreid. En dat was 20 jaar geleden, was dat natuurlijk wel anders.
Ja, maar de bullshit wordt ook makkelijker verspreid.
Zeker, dat is de andere kant.
Daar moeten we voor opletten.
Ja. Zeker weten.
Dus ik ben met je eens. Voordat we hier in een totale depressieve noot een podcast eindigen.
We zitten in de winter.
Ja, maar ik ben dus hoopvol als ik kijk naar zo'n nieuwe generatie. Ja. Daarom vind ik, daar kwamen we een tijdje geleden elkaar ook nog tegen. Daarom vind ik het zo fijn om een link te houden met onderwijs. Hmm. Want ik kan voor een zaal staan van ondernemers van 50, 60 jaar oud, maar daarvan denk ik wel eens, joh, ga lekker op je zeilbootje zitten, geniet ervan. Maar ik bereik meer misschien met dat zaadje te planten in het hoofd van een 20-jarige die inderdaad geïnspireerd raakt en 5 jaar later zegt, ik ben dit gaan doen, ben dat gaan doen. Ik heb een jaar of 10 in het onderwijs rondgelopen, part-time, en ik heb nu nog wel eens contact met studenten die zeggen van, weet je, zo gaaf dat je dit... het is te pretentieus om te zeggen dat ik dat zaadje geplant heb, maar dat ik bij heb gedragen aan het vormen van hun huidige waarheid. Ik heb een stukje van mijn waarheid aan ze gegeven, wat volstrekt subjectief is. En ik zeg ook altijd tegen studenten, vorm je eigen waarheid gebaseerd op heel veel waarheden. En hopelijk heb ik daar een beetje aan bijgedragen. En dat vind ik heel gaaf.
Ja, maar het is kunnen levelen, zeg maar, met de jeugd. Dat speelt ook een grote rol. En kijk het naar jou. Ik zie jou over 30 jaar nog steeds keihard toepak luisteren in je auto.
Ja, mooi. Hè? Op mijn rol, op mijn scootmobiel.
Ja, je bent weer de brug, zeg maar, van de generaties hierin. Dus we komen weer terug op de brug.
Sorry, ik zie dat beeld nu voor me. Zo'n scootmobiel met dikke speakers. Ja. My ambitions as a ride.
Gewoon B.I.G. Lekker rustig erover.
Ja. Niet? Maar ik denk dat het ook echt zo gaat zijn.
Waarom niet?
Ja, toch?
Als ik nu iemand op straat dat zou zien, dan zou ik denken, wat vet, man.
Ja, eerlijk.
Hij is gewoon zichzelf en heb je alleen maar respect voor, toch?
Ja. Ja, ik zou altijd toepak blijven luisteren, van dat 100%.
Wat een mooie naam voor bejaardenhuis trouwens ook. Old school.
Hey, we bedenken hier
een hele vette deze.
Nee, dit is echt een hele
patent op avond.
Ja. Even duur.
Toen mijn moeder dat even snel geven. Wees sneller.
Ik registreer hem gelijk.
Is al goed, ja.
Als we inderdaad kijken wat je net aangaf. Er zijn inderdaad heel veel mooie dingen te benoemen wat ook nu gebeurt in de wereld. Wat zijn de mooie dingen die je nu ziet gebeuren in de chocoladewereld?
Niet genoeg, maar dat blijft een beetje mijn stand van vandaag. Hè? Dat ik een beetje die negatieve kant kies. Dat moet ik eigenlijk niet doen.
Geef niet, wij zijn...
Nee, maar er gebeurt niet genoeg. Er moet meer gebeuren, laat ik het zo zeggen. Ik heb wel een kriebel dat er meer moet gebeuren. Er is urgentie dat we wat veranderen met elkaar. Maar dat mooie wat ik zie gebeuren is dat steeds meer mensen en consumenten echt wel aanhaken op die betere wereld. En dat we dat met elkaar kunnen bereiken. Dat het niet alleen maar afwachten is op de politiek of op het bedrijfsleven. Want je kan één keer in de 4 jaar of één keer in de 6 jaar ergens voor stemmen, denken, dachten sommige mensen wel eens. Terwijl ik graag tegen mensen zeg, nee, je kan elke dag stemmen. En met de aankoopbeslissing die jij maakt of met de zakelijke beslissing die jij maakt, moet je realiseren dat jij een stem hebt voor de wereld waarin je zelf wil leven. Dus dat vind ik mooi om te zien, die ontwikkeling in de wereld van chocolade. Dat andere bedrijven bezig zijn met initiatieven. Kan dat beter? Ja, het kan beter. Maar ze zijn wel bezig. Dus ik vind ook niet dat je initiatieven moet afvakkelen dat ze niet goed genoeg zijn. Althans, ze zijn wel goed, maar soms niet goed genoeg. Maar het is wel een begin. Het is een start. Het zijn baby steps. Dus dat is een mooie ontwikkeling. Het feit dat we zien dat het... Even weer zo'n tegelwijsheidje, maar collaboration is the new competition. En ik denk dat we met elkaar nu zien dat we in een wereld zitten en steeds meer bedrijven zien dat je met elkaar moet samenwerken om die betere wereld te realiseren. En dat we van elkaar afhankelijk zijn daarin. Dus we kunnen helemaal ons kapot vechten, maar ondertussen zinkt dat schip. Dus we kunnen maar beter met elkaar hozen en het gat dichten. En dat vind ik een mooie ontwikkeling die je ziet in de chocolade, maar ook in een bredere zin.
Merk je aan je kinderen bijvoorbeeld, en kijkend naar jezelf toen jij 12 of 14 was, hoe jij omging met bijvoorbeeld als je een chocolade gegeten, dat je dan dat weggooide of niet,
ja.
Hoe zij hiermee omgaan nu? Ja.
Nou, maar dat bedoel ik dus net te zeggen. Het 10, 15 jaar, 20 jaar geleden, toen, zoals langer geleden, Dori, toen ik studeerde... zat je te roken in de trein. En dat, ja. Dat was normaal. Leegde je vader de asbak bij het stoplicht, bij wijze van spreken. Dat was normaal. Dat is nu niet normaal. En dat is een gegeven. Dat is niet een plakkertje duurzaamheid. Dat is een intrinsiek gegeven in de maatschappij. Juist. Dus je ziet dat enorm veranderen. Ik vind het ontzettend stoer om te kijken naar mijn dochter van 14... die al volgens mij op haar 10e ambassadeur werd van de werelddoelen. He, dus die draagt dat uit. Die vindt dat zelf ook.
Oh. Wat zijn de werelddoelen?
Nou, er zijn nieuwe doelen gesteld op een gegeven moment. Er waren UN goals over... zij is de ambassadeur van duurzame energie. En praat er ook over links en rechts. Op veel. En ik vind het heel stoer als ik met haar loop vorige week. Zei ze nog van, papa, ik wil eigenlijk wel later public speaker worden. Dan denk ik, oh, wel gaaf. Je zag vroeger alleen maar dat artsen kregen kinderen die ook arts wilden worden. Weet je wel? En dat ik denk, oh, wat gaaf, weet je. Want ik ben dat pas na een heel lang stuk in mijn carrière geworden. Omdat ze ziet dat daar... Zij merkt zelf ook dat ze die bruggen slaan belangrijk vindt. Dingen overbrengen aan andere mensen. Maar dus even terug naar duurzaamheid.
Ik denk dat je pas later jezelf die functie bent gaan geven. Ik denk dat je het al veel eerder deed.
Ja, misschien wel. Ik denk dat ik gegroeid ben naar veel meer de stek waar ik misschien altijd al had moeten zijn. Maar dat blijven twee bewegende paden die af en toe elkaar raken. En dat denk ik misschien ook. Sterker nog, misschien is het wel, maar dat is pas iets waar ik de laatste tijd over aan het graven ben. Misschien is het wel een reactie op iets. Weet je, ik zeg altijd, ik ben helemaal niet zo extrovert als dat ik lijk. Ik ben een heel erg extroverte introvert. Ja, op een conferentie, als je mij altijd die leuke breakout sessies om te netwerken, dat vind ik helemaal niks, joh. Ik klamp altijd de eerste aan die ik ergens van ken. Dan ga ik een bak koffie mee doen in de hoek. En dan, weet je, ik heb dat nooit zo nodig. Maar dat kan, mijn extrovertheid kan een reactie zijn op het feit dat ik eigenlijk heel introvert ben om iets te noemen. Omdat ik dat wil compenseren. De yin en de yang.
Dat dwalen we nog iets af. Dat heeft denk ik ook te maken met ondernemerschap. Die gaf al een paar keer aan van, ik ben geen ondernemer. Ja. Misschien te bang. Heeft dat daar ook mee te maken? Want als je ondernemer bent, dan ben je juist op die... Dan moet je er juist op zitten.
Nou, hier wil ik ooit nog eens een keertje een boek over schrijven. Denk ik. Wat is dan echt ondernemerschap? Weet ik niet. Weet ik nu niet. Ik weet alleen wel dat ik ongelooflijk veel ondernemend gedrag altijd heb. Ik zie iets en ik wil het fixen. Ik wil het veranderen. Ja. En ik denk ook heel vaak wel dan in een business case erachter. Dus ik ben er wel echt wel heel commercieel. Ik denk dat dat ook de enige krachten zijn. Hè, dat zijn de krachten die ons in die ellende hebben gekregen. Maar ook de enige krachten die sterk genoeg zijn om ons eruit te krijgen. Dus ik denk daar heel vaak in. Ik denk, hey, nou, waar zaten we nou net? Een beetje oldschool. Dan denk ik, oh frek, inderdaad, URL registreren. Bam, bam, bejaardenhuis, wat vet. Dat je in een tent zit waar de hele dag toepak geblazen wordt... terwijl je zo dement als pest aan het worden bent. Maar mooi. En dat moet je neerzetten. Dat is een business. Ik zit gênant genoeg
wel... Het is goud. Ik zeg,
maar ik zit gênant wel eens op een begrafenis. Denk ik wel eens, dit kan toch veel beter? Dit kan, dat hoeft toch niet allemaal zo klinisch? En zo, weet je, doe dat anders.
Dat is ondernemend gedrag inderdaad.
Ondernemend gedrag. Ja, want ondernemerschap in de huidige context... is wel dat je daar dus ook voor je eigen financiële risico... alles in durft te leggen. En dat durf ik vaak niet. Want ik denk vaak in een what-if-scenario. Ik moet ook mijn kinderen nog voeden. Blablabla. Maar ja, dan ga je erover praten en zegt iemand wel eens... man, dat is toch niet zo belangrijk? Ik voel alles altijd als heel belangrijk. Hè? Mm. En dus ga je nadenken over die what-if scenario's en wat als dit gebeurt.
Nou, dus dan komt die angst omhoog, zeg maar.
Dan komt die angst misschien wel omhoog, waardoor ik mezelf niet een echte ondernemer vind.
Maar je bent nu wel in een hokje aan het plaatsen, zeg maar.
Nou, maar dit is wel mooi, want volgens mij openden we ook over... Ik weet hem niet meer, maar het woord succes viel.
Ja.
Nou, dan kunnen we lang praten over wat is succes. Wat is dan echt succes? Want vaak valt dat binnen de context van waar we eventjes volgens mij nog off record over praten. Waar zaten we toen ook? Wat definieert nou echt succes? Is dat meer? Is dat omzet? Is dat financieel succes? Dat weet ik niet.
Ik denk de binnenkant van je ring.
Ja, misschien wel. Want misschien is dat succes wel veel meer voor mij die gezinsrol waar we ook mee openden. He, als ik gelukkige kinderen achterlaat, misschien is dat wel mijn succes.
Terwijl het bij jou eigenlijk een vraagteken was van, moet ik dit wel doen, ja of nee? Moet ik?
Nou, een wereld kijkt naar jou en zegt, dit is succes. Dus jij laat jouw ego vaak spreken. Oké, dat is de succes, want mijn ego wordt gestreeld. Maar misschien is dat een heel verkeerde drijfveer.
Waar ik steeds meer achter kom, je noemde het net, is zeg maar energie. Dat is voor mij succes. Dus je hebt van die momenten gedurende een week dat je hele mooie energie zit. Dat je denkt van, wauw, dat ik dit als werk mag doen. Dat ik hier mag staan, dat die mensen naar mij luisteren. Hoe kunnen zij naar mij luisteren? Wie ben ik? En dat je gewoon van jezelf even aan het genieten bent. Dat is voor mij zeg maar nu een heel belangrijk onderdeel van het succes. En daarbij is ook vanuit de positie wat wij hebben, dat je zeg maar een brug bent, ben je het ook automatisch aan het delen. En daardoor voelt het voor mij zeg maar heel goed nu. Ik heb het, de eurotekens en de dollartekens heb ik al lang losgelaten. Dat is voor mij niet meer wat succes is, maar ik kan wel heel goed begrijpen dat het een drijfveer is voor heel veel.
Je hebt het nodig.
Tuurlijk, je hebt het nodig. En ik hou van mooie dingen. Daar ben ik ook gewoon heel eerlijk in. Ik vind het belangrijk om mezelf af en toe te verwennen. Dat doe ik vaak aan het einde van het jaar. Denk ik van, weet je wat, het is een mooi jaar geweest. En verwen jezelf maar even. En dat mag best wel gek zijn. Ik heb ook mezelf op 2 keer op mijn verjaardag een huis gekocht. Ja, maar dat is waarom het gewoon met een normale hypotheek hoor. Ik heb maar 2 huizen gehad.
Dus ik dacht, nee, maar ik dacht, je gaat richting een horloge of een...
Nee, een huis. Nee, een huis. En dat zijn voor mij wel medailles voor het harde werken, zeg maar. Ja. Dus natuurlijk is dat ook een onderdeel van het succes. Maar als dan hebben we weer over die 90%. Voor mij is nu die energie. Ja. Dat ik met deze 2 heren mag werken. Dat mijn kinderen nu ook inderdaad zie ontwikkelen. En denk van wauw, waar gaat hun reis naartoe? Daar is het eigenlijk allemaal in. Even stil.
Mooi hè? Ja, nee, mooi. Ja.
Ik ben toch nog even terug naar die...
Duurzaamheid?
Duurzaamheid, maar ook... Want ik vroeg jou een vraag en je draaide me om. Wat zie je nu gebeuren... Wat wel goed gaat in de chocolade-industrie. En ik wil je vragen om 3 op te noemen.
Oké. Okay.
Ogen dicht en denk alsof het zomer is.
Nee, maar volgens mij zijn ze misschien verloren geraakt in mijn waterval. Maar ik heb ze volgens mij wel genoemd. Okay. Eentje is die samenwerking. Dus dat we de realisatie dat we het met elkaar moeten doen. Dat is die Tony's Open Chain platform waarbij we mensen actief uitnodigen om mee te doen. Dat zie je ontwikkelen, dat zie je meer gaan. Dus dat is bij Tony's heel concreet in de chocolade. Maar dat zie je ook breder. Misschien ben ik daar te ver over doorgegaan. Twee, dat is het feit dat dit blijkt bij consumenten aan te slaan. En dat er dus voor mensen de mogelijkheid ligt om nog steeds iets ontzettend lekkers te eten. Terwijl je tegelijkertijd, heel mooi, het gebeurt op de achtergrond. Terwijl je tegelijkertijd ook iets goeds doet voor de wereld om je heen. Die twee dingen kunnen heel goed met elkaar samengaan. Zijn onlosmakelijk in mijn ogen met elkaar verbonden. Sterker nog, als je eenmaal doorhebt dat commercieel succes en duurzaam succes niet twee einden van een spectrum zijn, maar samen in het midden heel veel meer kunnen bereiken dan wanneer je ziet dat het een spectrum zou zijn. Dat is juist een mooie ontwikkeling. Dus dat was de tweede. En de derde vind ik in chocolade, maar dan heel specifiek het bedrijf Tony Chocolonely, dat het zo'n mooi voorbeeld is waarbij uiteindelijk het draait om het team. Mm-hmm. En een heel mooi team bouwen, de menselijke factor ervan, kan leiden tot enorme impact. Dus wij zeggen bij Tony's altijd, het team staat op nummer 1. Zorgen dat je mensen gelukkig, gezond zijn. Omdat je met die mensen dat doel moet gaan bereiken. Mm-hmm. Drie dingen.
Ja, drie mooi. Dingen. Ja, mooi. Je hebt het inderdaad gezegd. Wat me ook tegelijk te binnen schiet is, we hebben het een aantal keer gehad over slavenarbeid. Ik denk dat voor heel veel mensen het woord slavenarbeid niet helder genoeg is wat het echt inhoudt.
Ja.
Kan je daar iets meer over vertellen? Dus als je dan hebt over West-Afrika, waarbij je zegt van ja, moderne slavernij.
Ja.
Waar hebben we dan eigenlijk over?
Ja.
En heb je het van dichtbij meegemaakt? Dus heb je dat met eigen ogen kunnen zien?
Okay. Ja, nee, ik ben er wel geweest.
Oké. Okay.
Ja, maar ik heb het niet gezien.
Oké. Okay.
En dat is goed.
En misschien nog
een. Maar hou vast. Je hebt uit mijn mond het woord slavenarbeid niet gehoord.
Oké. Okay.
Omdat ik vind dat een ontzettend zwaar, edoch belangrijk onderwerp. Maar daarmee wordt vaak gedacht dat als we het hebben over de chocolade nog in deze context.
Mm-hmm.
Dan als je het over slaven of slavenarbeid hebt. Dan wordt vaak gerelateerd naar een soort beeld van een looie bal aan je been. En dat is een geschiedenis die er is geweest, die vreselijk slecht is en doorwerkt nog altijd vandaag de dag. Maar moderne slavernij is een systeemprobleem. Dus ik heb het vaak over het proces, over het systeem wat messed up is. Dus ja, er ligt een link, maar het is een andere vorm. Dat proces, dat systeem veranderen, dat is waar wij heel erg mee bezig zijn.
Mm-hmm.
En daar zit dat als onderdeel in. Maar we moeten met elkaar het hele systeem veranderen.
En wat is dat systeem?
Nou, dat is een systeem waarbij je een economisch systeem waarbij je eigenlijk elke speler zich omdraait naar de spelers voor hem. Een consument zegt het moet goedkoper. Dan zegt de supermarkt tegen zijn leverancier het moet goedkoper. Dan zegt de leverancier tegen de maker het moet goedkoper. Dan zegt de maker tegen de boer het moet goedkoper. En de boer kan zich niet omdraaien.
Mm-hmm.
En dat is dus het systeem waar we in vastzitten. Dat de boer aan het begin van die waardeketen veel te weinig betaald krijgt voor het product wat hij levert.
Mm-hmm.
En als je op een gegeven moment zo ongelooflijk arm bent, dat je zelfs daar niet meer tegenop kan staan. Want het is dat kleine beetje of niks. Dat is het systeem in de cacao-industrie. En dat is iets wat veranderd moet worden en wat kan worden.
En er zijn, wat je zei, 2,5 miljoen boerderijen.
2,5 miljoen boerderijen, 1,5 miljoen kinderen in illegale omstandigheden en minstens 30.000 die vallen onder zo'n vorm van moderne slavernij.
En die leven dus echt in armoede?
Het is ongelooflijk arm. Het is een schrikbarende armoede. Het is een armoede waarvan ik ben er geweest in de Ivoorkust. Op de meeste plekken op de wereld waar je in arme gebieden komt, er staat altijd nog zo'n winkeltje waar Oreo's en een zakje waspoeder wordt verkocht. Weet je wel?
Mm-hmm.
En hier raak je buiten de hoofdstad en zie je stapeltjes hout en een paar wortels liggen om verkocht te worden en veel bicycle repair shops bij wijze van spreken. En kinderen die waarschijnlijk al een hele leven in hetzelfde t-shirtje lopen. En dit is niet een pity card die ik hier wil spelen. Integendeel, want je ziet ook heel veel prachtige dingen daar. Hè? Dat moeten we ook realiseren. En dan hebben we ook als Tony's het licht op willen laten schijnen in een reframed expositie, waarbij we juist eventjes met een andere blik ernaar gaan kijken. Want je ziet ook mensen in die in die armoede hele sterke boeren zijn. Die prachtige ondernemers zijn en zien dat ze dat ze hele mooie dingen kunnen. Mm-hmm. Dus we moeten vooral niet dat beeld schetsen dat het allemaal...
Nee, zeker niet.
Alleen, maar in het ergste geval, in dat systeem zit dat wel verscholen.
Ja, ik denk dat het wel goed is dat we praten vaak over onderwerpen. Maar we zien het niet, zeg maar. Dus als we het inderdaad hebben over moderne slaverij, zien we het wel echt zo, of hebben we het meer over het onderwerp? En als ik dan kijk naar het systeem wat jij zojuist uitlegt, nou, dat is een systeem die natuurlijk in meerdere industrieën speelt. Ik hou ook heel erg van het merk Jordans en Nike. Ik weet ook dat dat zeg maar in eenzelfde soort systeem zit, dat het elke keer naar beneden gaat. Wat doen jullie om het systeem te veranderen?
Ja, dat leidt toch direct terug naar die drie stappen in onze strategie. Dat gaat over bewustzijn eromheen creëren. Mm-hmm. Het laten zien, het blootleggen, transparant maken. Het gaat over het goede voorbeeld geven binnen dat systeem. Dus hoe kan je binnen het systeem van binnenuit het veranderen? En de laatste stap is toch ook nog steeds dan anderen inspireren om dat ook te gaan doen. Stap voor stap. En eigenlijk ook echt in die flow van die drie stappen. Mm-hmm. Dus bijvoorbeeld heel concreet bij ons, de boeren fair betalen voor die bonen. Dus bovenop de marktprijs betalen we een fair trade premie. En bovenop de fair trade premie betalen wij een additionele tonisch premie om de brug te slaan tussen dat gat wat er dan nog is en de leefbaar inkomensgrens. Mm-hmm. Faire betaling.
Ja. Is dit nu 4,5 jaar?
Bij tonisch?
Ja.
Ja, binnen de tent. En daarvoor dus als externe.
Oké. En hoe lang heeft dat externe periode geduurd?
Nou, Henk-Jan heeft net vorige week zijn 10-jarig bestaan bij Tonisch gevierd. Dus ongeveer 5 jaar daarvoor.
Oké, dus een periode van ongeveer 9,5 jaar, 10 jaar. Wat heeft Tonisch veranderd aan jouw leven? Buiten het feit natuurlijk dat er thuis geen andere chocola wordt gegeten.
Ja, ja, ik ben... 6 kilo zwaarder. het heeft me wel laten zien dat er echt wel heel... Tonisch is natuurlijk een heel mooi voorbeeld voor velen. En ik vind het wel heel mooi om daarin te zitten en dat mee te maken. Om die rit mee te maken, die echt wel een flinke rollercoaster is natuurlijk voor zo'n bedrijf. En voor de mensen erin. En ik heb er een heleboel in geleerd ook. In wat voor andere dingen er in de wereld spelen. Andere bedrijven tegenkomen die mooie dingen doen. En het is wel een indrukwekkend mooie groep mensen ook. Ik vind het team Tonisch is wel een heel gaaf team.
Hoe groot is het team in Nederland?
Nu, we zijn in totaal 180. Mm-hmm. Maar dat is dus in Nederland en dat is in de VS en in de UK en in de Duitsland regio. Mm-hmm. Dus ik denk dat er in Nederland zelf 120 tot 150 daarvan zijn. En het is een mooi setje bevlogen mensen.
Ja, het valt me nog mee. Ik had wel meer verwacht eigenlijk dat het team groter zou zijn.
Nou, dat gevoel voor het bedrijf, we zijn met toen we een man of 100 waren, werden we marktleider in Nederland. Wat natuurlijk voor een klein bedrijfje een flinke prestatie is. Maar ja, wat ook wel leidt tot mensen waarvan de elastiekjes flink uitgerekt zijn. Om even te zien. Hè? Er wordt hard gewerkt binnen de tent. Het is heel leuk om te doen, maar er wordt hard gewerkt. Mensen verwachten vaker dat het groter is.
Nou, dat gevoel heb ik.
Ja, dat gevoel heb je zeker. Ja. Misschien dat toch die oempa-noempas voor.
Maar hoe, op een gegeven moment, volgens mij 2018... hebben jullie dat in Nederland marktaandeel van 20%.
Ja.
Boven Verkade, Mars en Nestlé volgens mij. Daar komen jullie bovenop. Hoe is dat moment? Hoe wordt dat intern gevierd? Even zonder politiek correcte antwoorden, maar hoe gaat dat dan?
Wij vieren überhaupt graag dingen. Ja. Daar hebben we ook rituelen voor. Dus we hebben een grote rode alarmknop op kantoor hangen. En als je iets te vieren hebt op werk, of dat nou privé of zakelijk is, maakt niet uit. Dan ren je naar boven en rush op die knop. En dan gaat het alarm niet af. Maar dan gaan discobollen draaien, gaat logo knippen. En gaat iedereen keihard staan juichen voor je. Dus we vieren dat gelukkig veel. Weet je, ik vind, dat was natuurlijk een mooi moment. Dat was wel een soort van laten zien dat het kan en dat het werkt. En dat je die grote jongens voorbij bent. Tegelijkertijd is onze ambitie nog veel groter. Dus Nederland is eigenlijk maar een klein landje waar we relatief niet zoveel chocolade eten. Dus om dat verschil te maken op de wereldmarkt is dat nog niet genoeg. En we zijn een druppel op de gloeiende plaat. Vervolgens vind ik eigenlijk, als je kijkt naar zo'n succes in de UK, waar we vorig jaar januari pas gelanceerd zijn. En dan weet je nooit van tevoren, gaat nou diezelfde no paid media strategie nou ook werken in een land waar je niet een keuringsdienst van waarde als een platform hebt, om maar iets te noemen. Mm-hmm. Of als een springplank, moet ik eigenlijk zeggen. Nou, dat is drie keer zo succesvol geweest dat we van tevoren verwacht hadden in het eerste jaar, om maar iets te noemen. Dat UK had de US bijna in. Dat is een leuke. We zijn nogal competitief binnen de tent. Dus dat leidt daar ook nog wel tot een wedstrijdje. Dus we hebben nog veel meer te gaan. Het is heel mooi en heel belangrijk om die stepping stones te vieren.
Ja.
Maar tegelijkertijd is dat marktleiderschap in Nederland is maar relatief op het hele plaatje.
Mm-hmm. Nice.
Mooie brug naar onze terugkomend item.
Veel bruggen vandaag, man.
Heel veel bruggen. Wat heeft voor ons meegenomen?
Nou, allereerst een stapel chocolade, want zonder kon ik niet binnenkomen. Begreep ik van Murat.
Je ziet wel wie er van chocolade had hier volgens
mij. Ja, hij heeft de helft, neus weggegeven.
Helft van de reep, moet je eens kijken. Helft van de reep is al op, joh.
Heel goed. Hij laat het logo heel open, zeg maar. Wat ik heb meegenomen zijn eigenlijk twee dingen. En eentje is een kleine inkijk in mijn ziel misschien wel. En dat is mijn geordendheid en misschien wel juist het gebrek eraan. Misschien is het wel juist omdat ik wel eens gekscherend zeg dat ik een soort bedrijfstoepasbare ADHD heb. Hè. Ik ben nogal energiek. En dat probeer ik dan te channelen en te funnelen door te schrijven en te tekenen. Dus dat doe ik met boekjes. Dus ik hou hier bijvoorbeeld elke dag bij hoe ik geslapen heb en hoe mijn dag is geweest. Dus zoals je ziet slaap ik niet al te goed, maar heb ik wel best wel veel goede dagen in het jaar. En dat vind ik elk jaar aan het einde van het jaar wel gaaf om te zien, zoiets.
Heel vet.
Heb je dit zelf bedacht? Of?
Nou, dat zie ik voorbij komen. En het is bullet journaling gecombineerd met goal setting, met allerlei dingen. Dus
dit is wel een super makkelijke manier van werken, zeg maar. Ik denk dat dit ook voor kinderen een hele mooie manier is wat niet wordt toegepast. Zeg maar,
ik
wat
denk
ik nu
dat
zie.
Het een reactie is op misschien wel de chaos in mijn hoofd. Weet je, volgens mij heb ik dat bij de jongens van de eindbazen geleerd. Dat komt weer uit Getting Things Done. Dat is dat je hoofd eigenlijk het slechtste kantoor is. Dus je moet het uit je hoofd halen en opschrijven, dan ben je er vanaf. Dus ik vind het, hier hou ik mijn ik hou bij hoe vaak heb ik. Weet ik veel, ik een ambitie om elke dag 100 push-ups te doen. Nou, zoals je ziet is dat echt totaal niet gelukt. Maar dan hou ik erbij of wat ik gedaan heb, of dat ik gesport heb. Of dat ik bijvoorbeeld in het begin van corona probeerde ik elke dag te gaan wandelen. Want je merkt nu af en toe wel, jezus man, ik heb weinig stappen gezet op een dag. Hè? Alleen maar gewerkt. Dus ik deed mijn ochtendmeetings, deed ik lopend. En dan zo'n log dwingt me dan om dat een beetje te doen. Nou, dan ben ik tegelijkertijd, ben ik ook weer zo dat ik denk, oh, dat vind ik zonde om zo'n klad en net door elkaar te hebben. Dus dan, nu komt de overtreffende trap, jongens. Dan heb ik een ander boekje waar ik vervolgens op momenten dat ik echt rust heb. Dus vroeger was dat veel op luchthavens of in een hotel, weet je, dan zit ik daar. Vind ik het of in een cafeetje heerlijk om dan het van het klad weer naar het netjes te brengen. En dan heb ik bijvoorbeeld dingen waar ik blij van word. Of quotes of mooie affirmations van boeddhist. Mooie spreuken.
Want jij gebruikt inderdaad heel veel quotes. Je weet ze ook allemaal te benoemen uit je hoofd en ook met degene die dat heeft bedacht. Wat geeft een quote jou?
Nou, als ik heel laf zakelijk zou zeggen, een bevestiging van wijsheid van buitenaf. Mm-hmm. Dat is natuurlijk. Ik word soms ook wel eens moe als mensen presteren en ze gebruiken alleen maar quotes. Want dat is één groot soort waterval van tegelwijsheden. Maar ja, aan de andere kant. Weet je. Mensen zeggen wel eens, een Bali of zo. Ja, het is zo toeristisch geworden. Ja, dat komt omdat het zo prachtig was. Dus je kan ook van een quote zeggen, ja, weet je, hij wordt vaak gebruikt omdat hij nou helemaal prachtig is. En soms is dat wel. Ik heb er vaak bij dat ik denk, dat is een veel mooiere manier dan dat ik het ooit had kunnen zeggen. En dan vind ik het niet fair om die quote te gebruiken zelf alsof het mijn wijsheid is. Dus dan noem ik wel even erbij dat die helemaal niet van mij is.
Heb je zelf wel een quote bedacht?
Nou, ik heb een definitie van duurzaamheid die ik altijd gebruik, waarvan ik voor mijn gevoel heb dat die van mij is, maar misschien is dat helemaal niet zo, weet ik niet. Ik zeg wel eens, duurzaamheid is één papiertje in je leven meer oprapen dan dat je in je hele leven op de grond hebt gegooid. Dus als iedereen dat zou doen, dat betekent eigenlijk dat je een soort netto positieve impact op de wereld hebt. Dat het niet betekent dat je nooit een negatieve impact mag hebben, omdat je aan de end of the line, aan het einde van je rit, in die schommelstoel, wel kan zeggen, oké, laatste zuchtje uitademen, ik heb een netto positieve impact gehad.
Ja.
Dus voor mij is dat zo'n analogie met een papiertje op de grond gooien. Als iedereen elke dag één papiertje meer zou oprapen, dan liggen er geen papiertjes meer op de grond.
Ja, ik heb wel eens van iemand anders gehoord die zei van, probeer niet iedere dag zeg maar geen fouten te maken, want we maken allemaal fouten, maar probeer zo min mogelijk fouten te maken in je leven. En probeer dat te beperken, want als je dat doet, want alles kan zijn. Ik kan bijvoorbeeld iets zeggen wat je meen kwetst, dat zou een fout zijn. Dat kan je ook zien als fout. Maar als je dat probeert te beperken, dan kom je dichter bij je doel.
Hier kunnen we nog een uur langer over podcasten. Want je zou ook juist kunnen denken, hè, dat je als je nooit probeert, en dus ook
vallen
niet
opstaan.
Jezelf... Ja, dus misschien moet je juist zoveel mogelijk fouten maken, maar van elke fout leren.
Mm.
Dus dat je een fout maar één keer maakt. En misschien anderen er ook over vertellen, zodat zij die fout niet nog een keer maken.
Ja.
Als je maar overal, naast al die fouten, heel veel positieve dingen, als die fouten maar komen in een poging om iets positiefs te doen. En uiteindelijk je vaker slaagt erin.
Ja.
En, want nog zo'n mooie quote.
Komt-ie.
Eigenlijk, you never fail. Right? You either succeed or you learn.
Mm-hmm.
En dat zou misschien, die zou je misschien in je fouten moeten verwerken.
Ah, goeie.
Maar ik heb er nog eentje meegenomen.
Oké.
Okay. En dat is namelijk eigenlijk heel simpel. Dat is in dit geval toevallig gewoon een fles. En dit is eentje van één merk, van Dopper, maar er zijn er vele. En dankjewel nog jongens, ik krijg er van jullie ook eentje.
Metaal, hè?
Ja, heel mooi. En nog beter, eerlijk gezegd inderdaad. En, maar dat gaat over dat soms kan het zo simpel zijn. En daar staat die voor mij voor. En... zo'n fles even bijvullen en nog een keertje eruit drinken is zo'n moeite niet.
Mm-hmm.
En dus ik verbaas me er dan wel eens over dat er dan om me heen nog steeds mensen met zo'n flesje water komen. Weet je, als het niet anders kan, omdat er verder niks te drinken is, voor mij ook niet een droge bek te hebben als er geen andere optie is. So be it. Maar het is, weet je, we hebben in Nederland hebben we het beste water ter wereld ongeveer.
Ja.
Mm-hmm. Ik woon in Soest en daar komt het water letterlijk uit dezelfde bronnen als waar zeg maar bronwater vandaan komt in de Utrechtse Heuvelrug. Het is zo makkelijk soms om het gewoon iets beter te doen. En daar stond dat een beetje voor mij.
Ik kijk nu naar dat fles en ik denk dat het ook nog eens van jullie is. Niet van Dopper, maar het is van een rode fles.
Ja, hij is ook nog eens gebrand.
Ja,
nee, natuurlijk,
ja maar ook maar dat extra wat erop zit op de logo.
Ja, nee, maar het is gewoon dat hele fles lijkt net alsof jullie dat ontwikkeld.
Nee, hij is echt van Dopper.
Ja.
Reclame.
Terug naar het schrijven, het tekenen. Wat levert jou dit op om dit het zo te doen?
Ik word er heel zin van. Het haalt me even uit mijn hoofd. Het is denk ik, een ander zou een schilderij kunnen maken. Of zo. Weet je? Ja. Het is, ik vind het leuk om te pielen en te priegelen en te tekenen. En, dus daar staat het meer voor mij voor dan eigenlijk de inhoud.
Ja.
Weet je, de content van iets loggen. Ja, ik doe er ook eigenlijk niks mee. Weet je, ik ga niet aan het eind van het jaar zitten. Oh, dus ik trek hier een conclusie uit. Nee, ik vind gewoon het proces zelf vind ik heerlijk. Een beetje. En het helpt ook wel als dat ik nog weer eens wat terug kan vinden. Want ik vind dat ik een slecht geheugen heb. Dus ik denk dan wel eens, oh, ik heb het bij me. Ja, al die theorieën waar ik over praat, ik zie ergens en dan schrijf ik die theorie eerst hierin op, dan daarin op en dan heb ik het. Dus ik heb deze ook altijd bij me als ik reis.
Maar is het ook zo, want je hebt het over momenten dat je dan even dit kan doen. En je had het ook over momenten wanneer creativiteit naar buiten of bij je binnen schiet. En dat kan zijn in de badkamer of als je slaap gaat bijvoorbeeld. Pak je dan ook je boek erbij?
Eigenlijk zou je zo'n boekje naast je bed moeten hebben.
Ja.
Op het moment dat jij zo'n brain fart hebt, zoals ik ze al noem, dat je ze opschrijft, dat je er niet mee blijft zitten. Want ik heb wel eens, maar dat is, voor mij is het vaak auto, eerlijk gezegd.
Mm.
En ik rijd nu op dit moment natuurlijk niet zoveel meer. Maar ik heb juist vaak in de auto dat ik denk, oh. En ik denk dan altijd, oh, die onthoud ik wel. Die is zo geniaal. Oh, prima. Die moet ik gebruiken een keertje daar en daar of zo. En dan zit ik wel eens een maand later dat ik denk, verrek, wat was dat dan? Ja, jongen. En dan denk ik serieus wel eens, oh, ik ben oud aan het worden. Dit is iets dat ik dat soort dingen vergeet. Maar dat helpt dus. Je moet dat gewoon loggen. Ik ben wel eens met een app waar je het gewoon kon inspreken. En dan krijg je het in je inbox. En dat gebruik ik dan weer niet structureel genoeg. Dat zou ik wel weer moeten doen. Dat je, oh ja, goeie.
Ik denk dat dit heel
herkenbaar... Oldschool bijvoorbeeld, weet je? Als ja. we die niet onthouden, hè, we zitten daar in onze schommelstoel. En denk ik, wat was die briljante
hij is,
naam?
Ja, hij is al vastgelegd.
Hij is al vastgelegd. Mijn moeder heeft hem al geclaimd, sorry.
Nee, maar ik denk dat dit heel herkenbaar is. Want je hebt ook kinderen, Jermaine, jij ook. Als ik kijk naar mijn kinderen en hoe ze zijn opgegroeid. Ze hebben altijd wel momenten in hun leven gehad dat ze dan iets zeggen... Dat ik dan denk van jeetje. En achteraf vergeet je het. En dan denk je van had ik het maar vastgelegd wat ze hadden gezegd.
Ja joh. Ik ooit in het begin toen mijn dochtertje 3, 4 was. Ik had zo'n dagboek van de dingen die zij zei. En dat stop je dan mee. En denk ik wat zonde eigenlijk. Precies. Maar die heeft de meest briljante
aandacht. Dat is niet normaal
hè. Achter in de auto. Ik denk 3, 4 jaar oud misschien Max. En dat ze iets geleerd had over de Big Bang. De Big Bang theorie. De oerknal in het Nederlands. En ja, dit moet wel ouder zijn geweest. Dit moet wel basisschool zijn geweest. En dat ze achter in de auto zit en zegt... Papa, die oerknal, die moet pijn in je oren hebben gedaan. En dan kan je denken... En dat vind ik kinderlijke onschuld. Is zo prachtig.
Ja,
en, maar daar kan je ook over filosoferen, zo'n uitspraak.
Exact, ja. Zo bijzonder.
Ja.
Dat je ook echt aankijkt van... Hoe bedenk je dit?
Ja, mooi hè?
Ja. Ja. Komt niet van ons.
Mag ik hem vertellen? Want dan is hij vastgelegd in een podcast. Een briljant. Ik ben niet zo van het vuurwerk. Ben ik nooit geweest. Oud en nieuw. Ook niet altijd even spannend. En ik ben best wel een huismus. Dus ik vind het eigenlijk prima om dan niet op een dikke party te staan. Dus er zijn wat oud en nieuws geweest. Dat ik gewoon met mijn kinderen thuis zat. En mijn vrouw vaak naar het buitenland. Ook wel eens werken in die tijd. En dat vind ik heerlijk. Lekker een beetje hang thuis. Oliebolletje. En ik heb 2 kinderen. Eentje is een marmot. Dat is mijn zoontje. Als die helemaal slaapt, krijg je hem er ook niet meer uit. En die heeft 3, 4 jaar lang gezegd, maak me wakker op oud en nieuw. En dan heb ik hem wakker gemaakt. Kwam er gewoon zijn bed niet uit. Dus, en dan de volgende dag boos op me worden. Hè, dat ik hem niet wakker heb gemaakt. Dat ik dat echt geprobeerd heb. Mijn dochtertje, net zo'n slechte slaper als ik. Dus dan stonden we daar op middernacht. Keken we uit haar raam. Oké, dit is eigenlijk heel erg dat ik dit in de post kan zeggen. Maar ik vind het echt een van haar allerleukste grappen. En we staan naar buiten te kijken en er kwam wat van die vuurwerk, ook van die illegale zwevende fikzakken, weet je wel, die is al uit Thailand, ik mogen helemaal niet natuurlijk, maar zijn wel altijd leuk om naar te kijken, omdat ik hou dus niet van dat knallen en dat vind ik dan eigenlijk maar hard. En op een gegeven moment is een paar jaar oud en later dat met een scheet. ik kijk mij met een strak gezicht aan en zeg, papa, zo. Hebben tenminste ook wat afgestoken.
Wat was het toen?
Ik ben 4 jaar oud. Nee, ik
wil haar in de podcast.
Echt, ja. Ik zweer het je kan heel veel tijd vullen met mijn dochter Veerle.
Wauw.
Mooi.
Dat ik deze...
Staat ook vast bij deze.
Ja.
Dat ze leuk vinden op haar 25e.
Ik wil je vragen... Wat zou jij onze luisteraars willen meegeven? Als we hetgene wat we allemaal besproken hebben even samenvatten. Wat is jouw main message?
Luister, als je in een bedrijf werkt en je hebt een mediatraining gehad en zo. Dan krijg je natuurlijk geleerd dat dit het moment is waar ik moet aangrijpen om zo commercieel mogelijk boodschappen uit te spouwen. Dus dat doe ik ook even bij deze. Dat is mijn oproep aan mensen om echt mee te doen met die beweging die wij vormen. Dus dat is om die petitie die wij gelanceerd hebben te tekenen. Om serious friend van Tony's te worden. Om echt onderdeel te zijn van die beweging. Dus dit is, ja, er zit een persoonlijke passie in. Maar er zit ook een zakelijke boodschap in. Want dat is belangrijk voor ons om ons doel te bereiken. Alleen kunnen we het niet. Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat chocolade 100% slaafvrij wordt. Maar een tweede zit erin en die is wel iets meer persoonlijk. Dat ik mensen wil meegeven dat ze nooit te klein zijn om een verschil te maken. We hebben vaak in deze maatschappij het gevoel dat de big corporates, de grote bedrijven. En ja, daar kan je ook heel moedeloos van worden. Want dan doe je je best met een ledlampje en dan rost er ergens iemand een gat in de oceaanbodem bij een pijpleiding. En heb je vervuiling waar je u tegen zegt. Maar toch denk ik dat de power of the masses enorm is. Er was een meme een tijd geleden op internet die zei... If you want them to stop producing crappy stuff, then stop buying crappy stuff.
Mm.
Weet je, zo simpel kan het leven zijn. Dus iedereen heeft elke dag de kans om dat kleine verschilletje te maken. Denk nooit dat jij te klein bent. Zelfs in jouw aankoopbeslissingen kan jij een stem doorvoeren. Mm. Los van wat je doet met je carrière en wat voor keuzes je maakt.
Ik denk juist. Als ik kijk naar consument... Ik geloof niet meer in de corporate, zeg maar, in het verbeteren van de wereld. Als ik dan, wat ik in het begin aangaf, puurheid. ik voel dat niet bij de corporates meer. En ik voel dat juist bij de kleintjes. Ik voel dat juist bij inderdaad onze kinderen. Dat zij die change gaan maken. Dus ik vind het een heel mooi boodschap waar wij inderdaad allemaal een bijdrage aan kunnen leveren. En laten we dat vooral ook gaan doen. Ik wil je heel erg bedanken voor je komst. Ik heb superveel quotes nu in mijn hoofd waar ik energie uit kan halen.
Je hebt ze ook vastgelegd. Dus,
ja, het is vastgelegd, dus dat is een voordeel. Ik ga deze podcast week nu al een aantal keer luisteren. Om even toch een paar dingen even dieper op inzoomen voor mezelf. Dus dank daarvoor. En heel veel succes ook met het realiseren van jullie doelen. Maar natuurlijk ook met je persoonlijke doelen. En hopelijk kunnen we je over een tijdje weer uitnodigen.
Het lijkt me ontzettend leuk. We kunnen dit wekelijks doen met dit groepje. Denk ik.
Gevoel heb ik ben al in.
Als je elke week repen meeneemt.
En vooral de roze.
Dank jullie wel jongens dat ik hier mocht zijn. Dat ik dit verhaal mocht vertellen. En leuk dat we deze energie met elkaar konden hebben.
Zeker.
Dankjewel.
Dankjewel Enzo.